BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. En beleggers die zien het helemaal zitten met Unicure. Het biotechbedrijf dat werkt aan gentherapie is nu al 5 keer zoveel waard als een jaar geleden. En hoe ze de hoge verwachtingen gaan waarmaken, bespreek ik met Sander van Deventer. Die staat hier, een van de oprichters van Unicure en wetenschappelijk directeur. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, die hoge waardering op de beurs, voelt u dat als een extra druk of kijkt u eigenlijk nooit naar de koersontwikkelingen van het bedrijf?
Nou, ik kijk wel degelijk natuurlijk naar de koersontwikkeling van het bedrijf. Ik zie het niet zozeer als een hoge druk, maar wel als een
aanmoediging.
Een aanmoediging, maar het reflecteert gewoon ook de waarde die in het bedrijf zit. Sterker nog, ik denk dat er nog behoorlijk wat groei in het aandeel kan zitten. Omdat als je ons vergelijkt met onze Amerikaanse concurrenten, we eigenlijk nog ondergewaardeerd zijn, denk ik.
Ja, is het dus pas het begin van nog een enorme spurt die het
dat denk
kan
ik
maken?
Ja.
Oké, en waar baseert u dat op, afgezien dan van de vergelijking met branchegenoten en de waardering daarvan?
Ja, omdat het besef nu toch wel doordringt dat we min of meer een marktleider zijn wat betreft de klinische ontwikkeling. Dus zeker als het gaat over de 2 lead producten die wij op dit moment aan het ontwikkelen zijn, mensen toch langzaam maar zeker tot de conclusie komen dat wij daar de wereldleiders zijn. En ja, bij gentherapie is het zo, als je het eerst op de markt bent, dan wordt daar natuurlijk een prijs aan gehangen. Omdat mensen denken dat een disruptive technology is die voor het eerst op de markt komt. Dus wat dat betreft is de zaak in die zin veranderd dat we nu echt als marktleiders gezien worden.
Ja. Maar is het ook een volledige winner takes all markt? Dus je moet ook wel de eerste zijn?
Gedeeltelijk wel. En dat heeft te maken met het feit dat gentherapie een ziekte geneest. Hè, in het gunstigste geval. Waardoor dus bepaalde ziekten gaan verdwijnen, denk ik. En als je daar dus niet als eerste bent, dan is er geen ziekte meer om te genezen.
Ja. En maar brengt dat niet ook nog risico's met zich mee? Dat je moet dus wel altijd zien dat je de eerste bent die ergens mee op de markt komt.
Ja, het businessmodel is heel anders dan dat van traditionele pharma. Je moet inderdaad zien dat je de eerste bent, of de tweede misschien, of dat je beter bent. Maar een ander punt is dat je heel innovatief moet zijn in het ontwikkelen van telkens nieuwe geneesmiddelen voor nieuwe markten.
Ja, maar goed, als het beleggers op de Nasdaq vraagt, dan zien die dat wel zitten. En zit u in ieder geval op het goede tijdspad ook voor die ontwikkeling. Want dat schema, dat ontwikkelschema, is ook natuurlijk van groot belang.
Ja, dus onze analisten hebben gekeken naar inderdaad ontwikkelingstijden. En die zijn tot de conclusie gekomen dat wij een grote kans maken om als eerste voor de hemofilie B en de Huntington op de markt te komen.
Ja. En hoe kunt u een getrouwe inschatting maken van de tijdslijn die daarmee gemoeid is?
Nou, omdat we al vrij ver zijn met de ontwikkeling van ons hemofilieprogramma bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waarbij de tijdslijnen voor de laatste fase van het onderzoek duidelijk vaststaan. En als wij dus gewoon die tijdslijnen halen en de patiënten includeren in het tempo waarin wij denken dat we ze kunnen includeren, dan zijn wij binnen 2,5 jaar hebben we die goedkeuring.
Ja, en dan hebben we het over een middel tegen hemofilie. Hè? Dat is een bloederziekte. Stollingsziekte. Hè? Dus mensen die daaraan lijden, die hebben voortdurend blauwe plekken en inwendige bloedingen en misschien ook uitwendig.
Ja, blauwe plek is nog het minste, maar de meest ernstige complicatie is toch dat mensen doodbloeden. Hè? Dus als je ze geen behandeling geeft, dan leven ze niet langer dan 20 jaar. Maar met behandeling op dit moment is de levensverwachting heel goed, hè, van hemofiliepatiënten. Ze hebben een gemiddelde levensverwachting in het Westen van 75 jaar. Maar dat komt wel, dat kost wel geld. Ja. Dus een hemofiliepatiënt op dit moment door alle stollingsfactoren.
Maar er bestaat al een conventionele therapie voor.
Ja, dus hemofiliepatiënten worden behandeld met stollingsfactoren, de factor die ze missen. Maar dat kost 10 tot 15 miljoen per patiënt over de levensduur. En dat is dus best wel een dure behandeling.
Ja, dus een alternatief is dan een defect gen repareren of een missend gen toevoegen. En dat is wat Unicure ontwikkelt.
Dat is precies wat we doen. En we ontwikkelen dat. We hebben daar eigenlijk al vrij lang ervaring mee. Want de eerste klinische studies met onderzoeken met dit gen wat wij ontwikkelen zijn al 8 jaar geleden begonnen. En we hebben dus al patiënten die 8 jaar lang met zo'n gen behandeld zijn en helemaal geen stollingsfactor meer gebruiken en een normaal leven hebben.
Ja, maar goed, als dat al bestaat, waarom is het dan nog niet op de markt?
Nou ja, dat heeft alles te maken met geneesmiddelenontwikkeling en alle eisen die daaraan gesteld worden. En zeker ook de eisen die...
Is het regelgeving die u daarin tegenhoudt, een belemmering vormt? Of is het nog niet helemaal af en vrij van kinderziektes? In dit verband misschien nog wat raar.
Nou, kijk, in de eerste plaats moet je natuurlijk zo'n product betrouwbaar en kunnen maken. Hè? Dus er zijn heel veel regels die wat betreft de productie daarvan. Maar er zijn ook wel degelijk heel veel regels voor het doen van klinisch onderzoek. En wat dat betreft loopt de regelgeving misschien wel 10 of 15 jaar achter op de realiteit, denk ik.
Ja, en bent u bij machten om daar iets aan te veranderen? Heeft u invloed op die regelgeving of op de politiek? Want het lijkt me ook frustrerend als ontwikkelaar van gentherapie dat je zo lang moet wachten voor je het op de markt kan brengen.
Het is wel een beetje frustrerend natuurlijk, maar we zien nu in de Verenigde Staten heel recent een ontwikkeling waarbij allerlei regels geschrapt worden door de FDA. Mm. Omdat ze ook wel zien dat gewoon achterhaald is. Het interessante is dat we in Europa juist op dit moment honderden ambtenaren in Brussel bezig zijn om allerlei nieuwe regels op te gaan stellen waar ik me een beetje bezorgd over maak.
Dus nieuwe, strenge, ouderwetse regels eigenlijk.
Ja, om het heel kort samen te vatten. Kijk, een patiënt die je behandelt met gentherapie in Europa, die wordt een beetje behandeld als een gewas wat genetisch gemodificeerd is. En de regelgeving
vanwege gen.
En de regelgeving is letterlijk hetzelfde. Ja. Dus wij moeten naar landbouw, het ministerie van Landbouw, om een vergunning aan te vragen om een patiënt genetisch te modificeren, wat natuurlijk idioot is.
Ja, dat klinkt heel bizar.
Maar dat is de realiteit. Of eigenlijk als je een patiënt in het buitenland behandelt en je patiënt komt terug naar Nederland, zou je officieel een importvergunning daarvoor moeten hebben.
Via landbouw?
Ja.
dat geloof ik toch niet?
Nou, maar dat is echt de werkelijkheid. Dus je ziet regelmatig in de krant een advertentie staan. Net zoals voor een genetisch gemodificeerd gewas vereist is. Maar ook om een patiënt te behandelen. Ja. Dan moeten wij een advertentie in de krant zetten.
Dus je wordt als een sojaboon behandeld eigenlijk?
Je wordt als een sojaboon behandeld in Nederland.
Ja. Even, en dit medicijn tegen hemofilie, is dat het enige kunstje van het bedrijf? Of zijn er nog een aantal medicijnen in ontwikkeling?
Nee, het andere medicijn wat in ontwikkeling is, is voor de ziekte van Huntington. Dat is een ziekte waarbij we een gen uitschakelen. Het is een hele ernstige hersenziekte, waarbij je eigenlijk overlijdt en allerlei hele vervelende symptomen voor je overlijden ontwikkelt. En daarbij is het zo dat het gen veranderd is, waardoor er een veranderd eiwit gemaakt wordt in je brein, in je hersenen, waardoor de hersenen kapot gaan. En daarbij zetten we dus dat gen uit. Dus we vervangen niet het gen, maar we zetten het uit.
En is dat in ongeveer dezelfde fase als het middel wat u tegen hemofilie B of A, hou me te goede, ontwikkeld?
Ja, dat loopt een beetje daarop achter. Maar we zijn nu wel zover dat we de veiligheidsonderzoeken hebben afgerond. En dat betekent dus dat we nu een aanvraag kunnen gaan doen om klinisch onderzoek te gaan doen. En dat betekent dat we begin volgend jaar patiënten gaan behandelen.
Ja, maar goed, maar dat is een stadium waarin u met het andere medicijn al lang bent aangekomen.
Ja, omdat je hebt in geneesmiddelenontwikkeling vroege faseontwikkeling, dat noem je fase 1 en dan fase 2 en 3. Ja. Bij hemofilie zitten we al in die laatste fase die leidt tot registratie, terwijl dit eigenlijk het eerste onderzoek is wat ermee gebeurt.
Nou, heeft u ook al eens een medicijn weer van de markt gehaald? Glibera heette dat. Dat was misschien niet zo'n gelukkige actie.
Nou, ik denk, wij hebben zelf Glibera niet vermarkt. Hè. Dat was in een samenwerking met een Italiaans bedrijf, Chiesi. Daar is er heel veel hype over geweest dat het een heel duur medicijn zou zijn, et cetera, et cetera.
Nou, en heel duur, het gold als het duurste medicijn ter wereld.
Ja, dat is niet helemaal waar, denk ik. Want
1 miljoen voor een eenmalige behandeling.
Ja,
dat waren de getallen die...
Ja, maar goed, er worden nu patiënten behandeld met geneesmiddelen die 2, 3, 4 ton per jaar kosten, ieder jaar. Terwijl bij gentherapie is het één keer. En er is dus een patiënt behandeld, commercieel, eentje maar, met Glibera in Duitsland. Die patiënt die had al veel meer dan 1 miljoen gekost op het moment dat die patiënt behandeld was.
Ja.
Dus wat ik maar wil zeggen is, als je patiënten op tijd behandelt met een dure behandeling, dan kan je heel erg veel kosten uitsparen.
Ja, maar goed, maar dan praat je al over heel veel meer dingen dan alleen maar het ontwikkelen van het medicijn en van een therapie. Dan moet je ook in de regelgeving en met verzekeraars en weet ik het allemaal in overleg natuurlijk.
Ja, dus ik denk dat
verandert uw baan heel wezenlijk.
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat overheden en verzekeraars zich nou eens een beetje gaan verdiepen in hoe de toekomst van de geneesmiddelenontwikkeling is. En met name op het gebied van gentherapie. En dat ze realiseren dat het misschien handig is om een patiënt met hemofilie voor 1 miljoen te behandelen en 10 of 15 miljoen uit te sparen.
Ja, maar goed, kennelijk komt die boodschap nog niet helemaal over, want met Glibera is het mislukt.
Ja, met Glibera is het absoluut mislukt. En dat heeft heel veel te maken inderdaad met voorlichting en kennis. En ik hoop dat we langzaam maar zeker daar nu wel gaan komen. De situatie is wel verschillend met hemofilie, omdat bij hemofilie belangrijke patiëntenorganisaties zijn.
Het is ook een grotere markt, denk ik. Meer voorkomende ziekte dan waar tegen Glibera een oplossing bood.
Dat is zo, ja.
Ja. Dus dat zal sowieso helpen. Maar kunt u zich nog zo'n mislukking permitteren? Of dat straks weer een medicijn van u als het duurste medicijn ter wereld te boek komt te staan. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de bedrijfsvoering.
Nou, het is dus niet waar dat Glibera het duurste medicijn ter wereld was. En het is ook zeker niet waar dat wat wij nu voor hebben.
Het is een beetje gepopulariseerd, maar het was geen goedkoop middel.
Nee, ik denk dat we daar aan moeten gaan winnen. Dat als we ziekten gaan behandelen die heel erg duur zijn, zoals een patiënt die overlijdt met de ziekte van Huntington, als je kijkt hoeveel dat kost, afgezien van het lijden natuurlijk, want dat is uiteindelijk onze drijfveer, is gewoon om ziekte te genezen. Maar als je puur kijkt naar de kosten, laat ik een voorbeeld geven. De regering heeft nu 2 miljard extra uitgetrokken voor verpleeghuizen, en dat is eigenlijk voor een heel groot gedeelte de schuld van Alzheimer. 2 miljard, dat is de helft van, we verkopen in Nederland in alle apotheken per jaar bij elkaar 4 miljard aan geneesmiddelen. Mm. Als we nu een geneesmiddel zouden hebben wat Alzheimer zou genezen, dan zou je die 12 miljard die we aan verpleeghuizen per jaar uitgeven, zou je heel wat kunnen besparen.
Ja, maar het is een ander potje natuurlijk.
Dat is het punt. Ja.
Dus dat maakt het lastig. En dat lijkt me voor u ook een zware opdracht om daar wat aan te doen. En dat zult u ook niet alleen kunnen.
Nee, maar ik sta nu bij BNR dit te verkondigen. En dat is dus een gedeelte van wat ik...
Ja, ik ben blij dat hij hier staat. Het gaat ook altijd om geld uiteindelijk. Hè? Ook in nieuw sector. En er is ook heel veel interesse, ook bij grote investeerders, om in biotech mee te doen. Zijn er ook al partijen die zich hebben gemeld om Unicure over te nemen?
Nou kijk, zo'n technologiebedrijf als Unicure, daar is natuurlijk heel veel interesse voor. Ook door van grote pharma. En je ziet ook heel veel deals die op dit moment gemaakt worden met onze concurrenten. We hebben zelf ook een samenwerking met een groot farmabedrijf, BMS. Wij ontwikkelen ook geneesmiddelen voor het hart. En dat gaat dan in samenwerking met een groot farmabedrijf. Op dit moment denk ik dat we onze technologische voorsprong het best kunnen houden en uitbreiden door zelfstandig te blijven. Maar er is natuurlijk een gereden kans dat op een gegeven moment een farmabedrijf tot de conclusie komt dat ze zoiets echt nodig hebben en een bod doen op het bedrijf waar de aandeelhouders van zijn gaan zeggen dat moeten jullie doen.
En staat u daar dan voor open voor die samenwerking? Of misschien een financiële deal?
Het is de realiteit in de biotech dat er maar heel weinig biotechbedrijven zijn die uiteindelijk helemaal zelf hun product gaan vermarkten. Want ook de marketing en sales is een heel belangrijk specialisme wat wij natuurlijk op dit moment niet in huis hebben. Nee, dus de kans is redelijk groot gezien de historie van de biotech dat zoiets ooit een keer gaat gebeuren.
En ooit? Over welke termijn denken we dan?
Nou, ik heb geen haast. We hebben $250 miljoen op de bank staan. We kunnen de geneesmiddelenontwikkelingen die we willen ontwikkelen. Dus wij doen gewoon rustig ons werk en we zien wel wat er gebeurt.
Maar goed, het zou ook een mooie exit betekenen voor het bedrijf. Dat je het kan verzilveren.
Ja. Nou, dat is niet op dit moment mijn drijfveer. Mijn drijfveer is om er echt een succes van te maken. En als je realiseert dat er maar 7 eigenlijk nieuwe geneesmiddelen per jaar geregistreerd worden. Hè, echt nieuwe geneesmiddelen.
In uw veld?
Nou, überhaupt.
Van de gentherapie?
Van alle geneesmiddelen bij elkaar zijn er maar 7 à 8 echt nieuwe geneesmiddelen. Er zijn maar 25 geneesmiddelen per jaar die goedgekeurd worden door de FDA. En er zijn er maar 7 à 8 van die echt nieuw zijn. En als wij er nu 2 van kunnen maken die geregistreerd worden, dan denk ik dat dat een groot succes is.
Ja, en of dat nou zelfstandig is of onder de vleugels van een groot farmabedrijf, dat maakt u dan uiteindelijk niet zo heel veel uit.
Dat is zo.
Okay, nou, straks praten we verder. Dan gaat het onder meer nog wat verder over de prijs van medicijnen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Mijn gast is Sander van Deventer. Hij is medeoprichter en wetenschappelijk directeur van Unicure. En online kunt u meepraten via Twitter @BNRZaken. Ik begin met het voorleggen van een aantal dilemma's. Daarbij moet u kiezen, meneer van Deventer. Achteraf kunt u nuanceren. Als arts mensen beter maken of met het ontwikkelen van medicijnen kan ik veel meer mensen helpen.
Dat laatste.
Medicijnen zijn goedkoop of de prijzen van sommige medicijnen zijn wel degelijk te hoog.
Het eerste.
Vanwege strengere regels verhuizen we naar Amerika of een deel van de activiteiten zal altijd in Nederland blijven.
Dat laatste.
Ja, toch in Nederland blijven. Is dat van, ik had het idee ook met uw notering op Nasdaq dat het meeste op dit veld in Amerika gebeurt nu.
Dat is waar. En dat heeft te maken met de investeerders die kennis hebben van zaken en analisten die je bedrijf volgen en die minder goed geïnformeerd
zijn. Is het geld? Zijn de financiële markten daarin leidend?
Ja, dus een Nasdaq is echt voor de biotech dé beurs om te zijn. En daar worden de investeringen gedaan. En in Europa is er eigenlijk geen enkele beurs die daar ook maar in de schaduw van kan staan.
Ja, maar zijn er ook investeerders die zeggen van ik zou liever zien dat Unicure ook zijn ontwikkelingswerkzaamheden of zijn onderzoek in Amerika komt doen? Of ook voor toegang tot de knappe koppen die daar meewerken aan dit soort ontwikkelingen?
Dat hebben ze ons nog nooit gezegd. En het feit is dat we de knapste koppen op het gebied op dit moment in Amsterdam hebben.
Oké, dus dat. Maar is dat dan een pre? Merkt u van Amsterdam? Nou, is dat een extra aanbeveling voor een investering in Unicure?
Nee, je moet dit uitleggen in de Verenigde Staten.
Ja, en wat zegt u dan? Wat is het eerste of het doorslaggevende argument wat u daarbij aanraakt?
Het enige doorslaggevende argument is om te laten zien wat we ontwikkeld hebben tot nu toe en wat we aan het ontwikkelen zijn.
Oh, dus don't tell, show them. Dat is het verhaal. En waar wijst u dan op? Gewoon de staat van het onderzoek en waar u op de tijdlijn staat met de ontwikkeling van het hemofiliemiddel.
Ja, en onze technologie en ook het vermogen wat wij hebben om deze producten, die heel ingewikkeld zijn, om die te fabriceren, dat ze allemaal in Amsterdam ontwikkeld.
Ja. En het wordt hier ook allemaal gemaakt uiteindelijk? Of is het alleen de kennis die uit Amsterdam komt?
Op dit moment is het alleen nog de kennis. Hè. Vroeger werd het ook in Amsterdam gemaakt. Maar we hebben in Amsterdam ongeveer 100 mensen ontslagen en in de Verenigde Staten 100 mensen erbij aangenomen om de manufacturing in de Verenigde Staten te doen. Dat heeft wel degelijk natuurlijk te maken met de financiële markten en gedeeltelijk ook met de regelgeving.
Oké, dus dat is dus uiteindelijk is Nasdaq, is Amerika belangrijker voor het bedrijf dan Amsterdam?
Uiteindelijk wel, ja.
Uiteindelijk wel. Ja, u was een van de medeoprichters in 1998 alweer. Het is eigenlijk al een, tenminste de rechtsvoorganger, denk ik, van wat nu Unicure heet. Vorig jaar bent u pas teruggekeerd weer als wetenschappelijk directeur in een actievere rol. Eigenlijk valt dat samen met een enorme opleving van het bedrijf, uw terugkeer. Is dat uw verdienste ook?
Nou, dat laat ik graag over aan anderen, maar wat we wel gedaan hebben.
Ja, dat moet u zeggen. Liever geen valse bescheidenheid.
Nou ja, we hebben een paar veranderingen aangebracht in het hemofilieprogramma en we hebben wat meer nadruk en snelheid gebracht in het Huntington-programma. En dat is natuurlijk wel goed opgepikt door de Amerikaanse beurzen.
Ja.
Tegelijkertijd zijn een paar van onze concurrenten weggevallen door problemen die wij eigenlijk overwonnen hebben, waardoor we opeens toch wel beschouwd werden als de nummer 1. Ja. En dat is de reden dat die beursnotering zo'n stijging heeft laten zien.
En het soort problemen als waardoor andere bedrijven dan omvallen in uw branche, zijn dat beren op de weg die u niet meer tegen kan komen?
Ja, een van de dingen is, zo'n product is moeilijk te maken. En je kan het misschien in je laboratorium maken, maar op grote schaal en wereldwijd en commercieel tegen een commercieel attractieve prijs, dat zijn er maar heel weinig. En het besef is wel doorgebroken dat een belangrijk struikelblok is en dat wij dat overwonnen hebben.
Oké, en nou ja, tot 2010 werkte u alleen als commissaris achter de schermen bij het bedrijf. Was daar nog speciale reden voor dat u zich niet met de dagelijkse leiding van het bedrijf bezighield?
Ja, ik heb allerlei andere klussen gedaan in de tussentijd met andere biotechbedrijven en die succesvol een exit hebben gehad of een geneesmiddel hebben ontwikkeld. En op een gegeven moment, ik ben natuurlijk ook een van de partners van een venture capital bedrijf, Forbion.
Een investeringsfonds.
We hebben nu net een nieuw groot fonds opgehaald. En dat gaf eigenlijk de ruimte om voor mij om een beetje terug te treden daar en om deze taak op me te nemen. En ik vind het leukste werk wat er is, dus dat kwam goed uit.
Ja, en ook weer in Nederland, want heeft u ook in Amerika gewerkt?
Nou, ik heb nooit bij een biotechbedrijf gewerkt, maar ik heb wel een aantal jaren bij Rockefeller University gewerkt in de wetenschap.
Oké, en die wetenschappelijke rol die vervult u nu nog steeds. Hè? U geeft ook nog college, u begeleidt studenten.
Ja, ik heb een paar promovendi die enorm leuk werk doen. En Dus ik ben een hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dus dat is ook een kleine taak die ik nog heb.
Een hele volle agenda ook dan, hè?
Ja, maar ik verveel me nogal gauw, dus dat komt goed uit.
Dat komt goed uit. Goed, en fijn dat we u voor Nederland hebben kunnen behouden vooralsnog. Hebben farmaceuten, de farmaceutische industrie heeft geen goede naam in de afgelopen jaren en maanden. Het lijkt alleen maar erger te worden. Hè. Ook de strijd over die veel te dure medicijnen. Er wordt ook over de medicijnenmaffia gesproken. Is er sprake van een medicijnenmaffia? Is er een hogere macht die de markt zo verziekt?
Nou, er zijn wel degelijk malafide CEO's en malafide farmabedrijven of bedrijfjes. Een groot deel daarvan zit inmiddels in de gevangenis. Of heeft enorme boetes gekregen. Dus dat komt, zoals in iedere bedrijfstak, komt dat voor. Maar grosso modo is het natuurlijk niet zo dat er een medicijnmaffia bestaat. Het is gewoon lastig om medicijnen te ontwikkelen. De kosten en de inspanningen die daarmee gepaard gaan, die worden heel groot, voor een heel groot gedeelte gedicteerd door de overheden.
Geeft eigenlijk de overheden nu de schuld van de hoge medicijnprijzen?
Nou kijk, we kunnen bijvoorbeeld, laten we zeggen, als je een cholesterolverlagend geneesmiddel ontwikkelt op dit moment, dan is de regelgeving zo dat je een 5 jaar lange onderzoek moet doen bij 10.000 patiënten. Nou, dat is gewoon erg duur. En als we daar nu eens een keer over gingen praten dat dat goedkoper kan en beter kan, en we de overheid aan onze zijde zouden vinden, dan zouden de prijzen van geneesmiddelen wel degelijk natuurlijk omlaag kunnen.
Mm. En wat vindt u van het argument dat, omdat het gaat over het beter maken van mensen, dat we ook van medicijnproducenten wel wat meer zouden kunnen verwachten? Dit is ook, ja, of wordt het dan een goede doelenproject?
Ja, dus er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten de overheid moeten sturen. Maar de overheid heeft natuurlijk nog nooit een geneesmiddel ontwikkeld. Er zijn een paar landen waar deze tactiek is toegepast. Laten we zeggen Rusland en China. En dat zijn nu landen die eigenlijk schreeuwen om medicijnen uit het Westen. Want er is nog nooit een medicijn ontwikkeld in Rusland of China wat iets heeft betekend. Dus het model wat we op dit moment hebben met farmabedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen, waarvan de meeste overigens 90% mislukt. En waarbij je een zekere vergoeding krijgt voor het succes. Dat is natuurlijk bij verreweg het beste model.
Ja. En nog even tot slot. De gentherapie heeft de toekomst, zegt u. Hè? Wat is de belangrijkste, de grootste stap die we gaan zetten in het ontwikkelen van gentherapie, waar we de komende jaren mee te maken krijgen?
De registratie van een geneesmiddel voor een grotere patiëntengroep. Waarbij inderdaad de prijs geaccepteerd wordt, zal ik maar zeggen. En waarbij het een commercieel succes wordt. Want het is heel belangrijk dat de eerste gentherapie echt een commercieel succes wordt, omdat dat de investeringen in de volgende producten gaat sturen.
En dan zouden we ook richting Alzheimer en andere
Dat zijn absoluut ziekten, Alzheimer, maar ook diabetes en hoog cholesterol en allerlei ziekten die veel vaker voorkomen. Daar zijn ook allerlei mogelijkheden voor om die met gentherapie en dan in één keer te behandelen.
Ik wens u daar heel veel succes bij. We gaan een heel klein stukje muziek luisteren nog, want u mocht een nummer uitkiezen en die koos voor het volgende. Bijna niet missen, na het nieuws van vorige week. En natuurlijk het overlijden van Aretha Franklin. Waarom heeft u voor dit nummer gekozen?
Nou, 3 redenen. Hè. Dus Aretha Franklin is natuurlijk ongekend als zangeres. Daar hoeven we niet lang over te praten. Het tweede is, ze is een onvermoeid advocaat voor de zwarte bevolking en zwarte vrouwen. Maar het belangrijkste misschien in dit verband is, zij is overleden aan alvleesklierkanker, Aretha Franklin. En dat is een ziekte waar we de laatste 40 jaar helemaal geen vooruitgang hebben geboekt.
Steve Jobs ook, toch?
Ja, die had een ander soort alvleesklierkanker. Maar ze allebei aan alvleesklierkanker overleden. En het wordt tijd dat we daar eens wat aan doen. En say a little prayer, ik zou zeggen, in dit verband.
Maar voor een wetenschapper is een gebedje misschien een beetje. Maar ik vind het een mooie gedachte. Dank daarvoor. Sander van Deventer, medeoprichter en wetenschappelijk directeur van Unicure.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Lasseur.
HousingAnywhere.com is een online huisvestingsplatform voor internationale studenten en young professionals. Het gaat heel goed. Het bedrijf groeit enorm. En inmiddels is de site in 60 landen actief. En een recente investering kan die groei alleen nog maar verder aanzwengelen. Bij ons is de oprichter Niels van Deuren. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, 9 jaar geleden ben je in je eentje begonnen op je eigen huurkamertje op zolder. En nu heb je 90 werknemers in dienst.
Ja, zeker. Dat is heel hard gegaan. Harder dan ik eigenlijk zelf al ooit had verwacht.
Ja, heb je een verklaring voor dat enorme succes? Want het is ook geen rocket science, lijkt me.
Het is inderdaad geen rocket science. Een platform waar vraag en aanbod elkaar vindt is vrij recht door zee. Maar iemand moet het doen. En er was nog helemaal geen platform dat zich richtte op die internationale markt. Waar mensen verplaatsen van land naar land.
Ja, oké, maar dan nog. Dan heb je ineens 90 medewerkers op de loonlijst.
Ja, nou, als iemand had gevraagd dat 9 jaar geleden van hoeveel mensen verwacht je ooit in dienst te hebben, dan had ik niet 90 verwacht. Ja. Het zit voornamelijk in de ontwikkeling van de techniek. Een marktplaats ontwikkelen. Het lijkt heel simpel, maar er komt veel bij kijken. Dus je hebt veel developers en dat soort technische personeel nodig.
Ja. Maar goed, kennelijk is er ook een grote behoefte bij internationale types om een kamer of appartement te huren voor enige tijd.
Ja, zeker. De internationale mobiliteit neemt steeds meer en meer toe. Dus niet alleen internationale studenten, dat aantal blijft, dat groeit alsmaar. Maar ook de economie trekt natuurlijk weer aan. Er komt veel mobiliteit ook voor de young professionals. Dus het blijft overal groeien.
Ja, en die werden voordat jij begon nog helemaal niet bediend op maat door een of ander platform of een andere bemiddelaar die partij bij elkaar bracht?
Ja, het was voorheen natuurlijk vroeger de lokale makelaar die veel deed. Maar mensen willen steeds sneller en steeds veiliger en makkelijker iets boeken. Steeds meer gaat online, dus mensen gaan ook online op zoek naar hun nieuwe huis als ze de grens overgaan.
Ja, maar goed, je bent 9 jaar bezig. Dat betekent eigenlijk dat je midden in de crisis bent begonnen zo'n beetje. Daar heb je geen last van gehad.
Ik denk dat ik daardoor vooral heel creatief ben geweest met hoe moet je met heel weinig budget toch veel bereiken en zonder alle luxe van banken en alles wat wil meefinancieren. Ja. Dus ik denk dat vooral de creativiteit heeft geholpen op het begin.
Oké, maar goed, als je nu terugdenkt aan die begintijd, waren dat de donkere middeleeuwen vergeleken met die 6 miljoen euro investering. Want daar had ik het in het begin bij de aankondiging over. Die investering in jouw bedrijf, 6 miljoen euro. Dan moet je ook een goede argument hebben gehad om de investeerders te overtuigen, denk ik.
Zeker, ja. Het is,
wat heb je ze verteld?
Het is voornamelijk gewoon terugkijken naar de afgelopen 9 jaar. Elk jaar zijn we
gewoon je track record.
Ja, precies. We zijn tussen de 200-300% gegroeid per jaar. En de markt, macro-economisch gezien, groeit heel hard. Dus ja, dan zeggen investeerders allemaal van oké, wij willen meedoen.
Ja, maar goed, je bent ook niet de enige die dit doet, lijkt me.
9 jaar geleden waren we wel de enige. Dus we zijn wel de first mover. Inmiddels zijn er hier en daar een paar concurrenten. Ook websites die zich richten op de internationale markt. Maar wij zijn nog steeds by far de grootste.
Ja, maar goed, al die expats en die buitenlandse studenten, die hebben op een gegeven moment, zijn die ook wel voorzien, toch? Of niet? Of blijven ze komen?
Ze blijven komen en ze gaan natuurlijk ook weer weg. Het is natuurlijk een markt van komen en gaan. De international die moved van land naar land naar land. Mm-hmm. Dus het is een markt die heel erg in beweging is.
Oh, jij beweegt wel mee?
Wij bewegen mee. In 60 landen kan je bij ons een kamer boeken. En daarnaast zien we ook steeds meer dat lokale mensen, dus gewoon de Nederlander die in Nederland een kamer zoekt, ook ons platform mee te vinden.
Wil je die wel hebben dan?
Momenteel richten wij heel erg op de niche van internationale studenten en internationale young professional. Maar we zien dat Nederlanders ook gewoon eigenlijk het gemak willen hebben van online iets boeken. Zonder een bezichting te doen, zonder al de dingen die erbij komen kijken.
Dus vorige week was in het nieuws volgens mij dat internationale studenten op voorhand geweerd worden van bepaalde woningen. In Utrecht, meen ik. Had je dat gemist? Ja, ik weet dat mensen liever niet aan internationale studenten verhuren.
Op onze website is het tegenovergestelde. Daar hebben we enorm veel internationale centen.
Het is jullie business. Nee, maar ik dacht of misschien heb je daar ook nog last van.
Dat
is aan de vraagkant. Maar aan de aanbodkant, zijn er genoeg mensen die daar nog zin in hebben? Zijn er genoeg huizen beschikbaar?
Ja, vooral internationale mensen willen graag ook gewoon, zolang de kwaliteit goed is, willen ze ook gewoon goed voor betalen. En er is zoveel mensen die op zoek zijn momenteel naar een kamer of naar een appartement. Dus we vragen iedereen, als je iets beschikbaar hebt, zet het op ons platform. Want ja. Er is enorm veel vraag op dit moment.
Want het kan haast niet anders of de huizen waarvoor jij nu bemiddelt, de woningen, die zijn nu heel veel duurder dan toen je begon.
Ja, dat is wel grappig om te zien. Bijvoorbeeld in een stad als Berlijn. Toen 9 jaar geleden toen begonnen, toen was Berlijn nog een beetje een grimmige stad.
Mm.
En ineens is Berlijn hip geworden.
Hip en happening.
Ja, iedereen wil daar wonen ineens. En je ziet ineens de prijs is soms verdubbeld of verdriedubbeld voor sommige kamers.
Maar goed, dat zal in Amsterdam ook niet anders zijn.
Klopt, Amsterdam is ook heel duur, maar dat was natuurlijk altijd al duur.
Ja. Oké, en nou die 6 miljoen euro, die brandt natuurlijk in je zak. Waar ga je dat dan uitgeven, die investering?
Voornamelijk aan technische ontwikkeling binnen op ons platform. Dus dat betekent dat het geld gaat naar het team. En wat we nu aan het ontwikkelen zijn, is dat je niet alleen je kamer boekt en voor de eerste maand betaalt op ons platform, maar dat je elke maand je huur kan betalen via ons platform. Zodat als jij naar Brazilië bijvoorbeeld verhuist en je moet daar je huur betalen in de lokale currency,
dan blijf je gewoon klant bij jullie.
Ja, dus dan blijf je gewoon via Housing en je huur betalen met je iDeal-accountje. En wij maken de huur dan over naar de huisbaas in Brazilië.
Oh, dus jullie worden ook echt veel meer een soort bank voor die huurders.
Ja, we zijn dus nu echt een fintech-team aan het bouwen.
Ja.
Die zorgt dat we dus gewoon elke maand transacties kunnen plegen.
Maar dat gaat veel verder dan alleen maar een platform bieden voor het uitwisselen van woonruimte.
Ja, zeker. Dus je ziet, we waren eerst gewoon een marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar kwam. Toen werden we een bookingplatform en nu worden we eigenlijk een beetje een monthly recurring platform. Een beetje SaaS B2B, om in een moderne term te zeggen.
SaaS, service as a... Nee, as a service, wat...
Software as a service.
Software as a service, dat was het, ja. Hey, maar moet dat 6 miljoen kosten? Want hoe ingewikkeld is het nou helemaal? Daar is toch wel een programmaatje voor te vinden? Dat dit regelt.
Helaas is er nog geen off-the-shelf marktplaatsproductje. Zegt van oké, ik neem even een marktplaats van de plank en dat richt ik in voor kamers of appartementen. Dus dat moet je allemaal zelf ontwikkelen. En voornamelijk ook die transacties, dat zijn echt een peer-to-peer transacties. Dat is nog heel ingewikkeld. Er zijn nog vrij weinig technologieën voor.
Oké, en gaat er ook geld naar het verder vergroten van jullie markt? Van jullie marktaandeel?
Ja, zeker. Dus we zijn nu in 60 landen actief.
60, hè?
Ja. En de focus ligt voornamelijk nu nog steeds op West-Europa. Daar willen we echt groeien. Daarna zullen we een stap maken naar Amerika. En op dit moment doen we alles vanuit een kantoor in Rotterdam. En in de toekomst zal er ook een kantoor in Amerika erbij komen. En voor elk werelddeel, voor de tijdzone, zal je weer een nieuw kantoor krijgen.
Ja, maar goed, zijn jullie ook in China of Japan of Azië?
We hebben daar momenteel wel kamers beschikbaar. Onze focus ligt er momenteel niet op. We zijn een peer-to-peer platform. Dus als mensen morgen een kamer in Mongolië willen neerzetten, dan hebben we 61 landen.
Oh, dat verklaart waarom jullie zo snel aan die 60 landen komen natuurlijk.
Maar onze focus ligt momenteel op de West-Europese landen.
Ja, nou goed... Facebook, daar zijn ook allemaal groepen die onderling kamers uitwisselen. Daar komt helemaal geen intermediair aan te pas. Hebben jullie daar nog last van? Is dat een concurrentie voor jullie?
Wij zijn ook geen intermediair. Dus als je bij ons een kamer of een appartement plaatst, dan reageren mensen direct met de eigenaar. Dus ook heel peer-to-peer.
Maar jullie bieden wel het platform.
Ja.
En zo is Facebook ook een platform.
Ja, precies. En wij gaan er net een stapje verder. Dat je ook je betaling doe je via ons platform. Dus je betaalt, als je een kamer bijvoorbeeld boekt in Madrid, je betaalt eerst aan ons. Wij houden geld vast op onze bankrekening totdat jij in Madrid arriveert.
Mm-hmm.
En als alles oké is, dan storten wij het geld door aan die persoon in Madrid.
Ja.
En op die manier heb je gewoon een superveilige transactie waardoor je kamer altijd bestaat.
Want in Madrid zijn ze niet te vertrouwen.
Overal zijn mensen te vertrouwen, maar helaas zijn er ook hier en daar mensen die misbruik willen proberen te maken van het systeem. En dat heb je dus op Facebook als je direct geld overmaakt naar een persoon. Dan weet je niet echt waar dat geld nou naartoe gaat. Terwijl als je bij Housing dan je kamer boekt, gaat het eerst naar ons.
Maar waarom zou ik jou wel vertrouwen en die huurbaas in Madrid niet rechtstreeks?
Wij zijn een business, we hebben een reputatie hoog te houden. Ja, waarom vertrouw je Airbnb, waarom vertrouw je Booking.com?
Nou ja, ook omdat het al een tijdje natuurlijk op de markt is. Dat zal een tijdje actief zijn. Maar is dat nog een probleem om die betrouwbaarheid vast te houden en uit te dragen?
We werken heel nauw samen met universiteiten in elke land waar we actief zijn. En in samenwerking met die universiteiten doen we ook campagnes. En dat zorgt heel veel voor vertrouwen. Dat als de Erasmus Universiteit in Rotterdam zegt van dit is een platform dat onze partner is. Dan vertrouwen studenten dat.
Ja. En nou begrijp ik dat niet alleen dat jullie je ook meer op Amerika gaan richten dan nu het geval is. Hè, dat jullie nu nog veel in West-Europa zitten.
Ja.
Maar dat de focus wat meer naar Amerika verschuift. De focus lijkt ook wat meer te verschuiven richting expats en digitale nomaden. Dus mensen die al iets verder zijn in hun loopbaan.
Ja, klopt. We waren eerst heel erg gericht.
Heel erg studenten, volgens mij.
Ja, en als we dan waren de data aan het analyseren, toen zagen we dat eigenlijk steeds meer young professionals, expats, digital nomads kwamen op ons platform. Toen dachten we, oké, daar moeten we ook wat mee doen. Dus toen hebben we wat belletjes gepleegd met de huisbazen van, hey, hebben jullie ook wat kamers of appartementen beschikbaar voor deze doelgroep? Nou, dat was ook. Dus op die manier probeer je ook vraag en aanbod in evenwicht te krijgen voor die doelgroepen.
Ja, nou hadden jullie nog wel een puntje met de autoriteit persoonsgegevens, volgens mij. Die waren niet zo tevreden over de manier, over de mate waarin jullie de AVG, hè, die strengere privacyregels hadden geïmplementeerd.
Ja, dus in mei toen is de nieuwe AVG of GDPR toen van kracht gegaan. En in de maanden ervoor hebben we met ons team heel hard gewerkt om alles goed op orde te krijgen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd. Alleen we waren inderdaad vergeten om één zinnetje die wel in onze privacy statement stond. Mm. Dat zinnetje hadden we niet in onze terms and conditions gezet.
En daardoor krijg je een slecht rapport?
En toen kregen we, nou niet van de dienst zelf, maar van een journalist, van de e-merge, had het gevonden. Die had ons daarover geïnformeerd. We hebben ervoor bedankt, we hebben het aangepast en nu klopt alles weer.
Nu klopt alles weer. En jullie houden niet jullie huurders en verhuurders in de gaten via hun mailverkeer?
We hebben wel een systeem dat houdt alles in de gaten, al het mailverkeer wat er gebeurt. Dat doen we met name om te tracken dat er geen fraude wordt gepleegd op ons platform. Wat we net noemden, dat soms fraudeleuze mensen zijn op een platform, dat wil natuurlijk voorkomen. Wat je soms ziet gebeuren is dat mensen proberen, die zeggen dan in zo'n berichtje, hey, betaal niet aan Housing Anywhere, betaal direct aan mij. Ja, en dat moet natuurlijk voorkomen.
Ja. En het lijkt aardig geluk, ook gelet op de groei van het bedrijf de afgelopen jaren. Heb je nog tot slot heel kort een tip voor andere jonge ondernemers?
Als je een idee hebt, begin nou gewoon doen. Gewoon niet lang over nadenken, niet te veel zorgen maken over de AVG, GDPR, BTW-regels, alles. Ja. Begin gewoon en learning by doing.
Gaan met die banaan. Dat is het zo'n beetje. Precies. Dankjewel, Niels van Deuren, oprichter van housinganywhere.com.
Dankjewel.
Ja, van 1500 fietsen in Delft anderhalf jaar geleden naar 24 steden en tienduizenden klanten nu. Hoe heeft Swapfiets dat voor elkaar gekregen? Dat zo in BNR Zaken.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Swapfiets, de fietsen met de blauwe band. Die willen dit jaar nog eens verdubbelen naar 100.000 klanten. Inmiddels is de dienst in 24 steden beschikbaar en start deze week ook in Denemarken. Nou, ter vergelijking, anderhalf jaar geleden begon het allemaal met 1500 fietsen in Delft. Vind ik ook wel heel wat, maar dat is eigenlijk niks vergeleken met wat het inmiddels is geworden. Medeoprichter Steven Uitenthuis, hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Denemarken.
Ja, Denemarken.
Wat maakt Denemarken interessant? Het is een soort Nederlands, maar dan wat saaier nog.
Nou, dat is wel best wel een statement. Maar nee, Denemarken is naast Nederland een van de landen waar het meest wordt gefietst. Het is redelijk vlak, goed ontwikkeld, veel fietspaden en dus uitermate geschikt om Swapfiets heen te brengen.
Ja, en ook de doelgroep is daar ook studenten. Jullie gaan naar studentensteden in Denemarken.
Nou, we gaan naar steden waar ook universiteiten zitten, ja. Maar onze doelgroep is niet specifiek studenten. Wij focussen op iedereen die fietst. En,
ook in Nederland eigenlijk?
Ook in Nederland, ja.
Nou, maar het is toch niet helemaal het beeld wat aan jullie hangt, is dat jullie studentenfiets verzorgen.
Nou, we zijn begonnen in de studentenmarkt, want toenertijd studeerden we zelf natuurlijk ook. En dat is een doelgroep die wij goed kenden. Hmm. Maar zeker in steden, het laatste hebben we uitgezocht voor Amsterdam, daar is 72% geen student. Dus dat, je ziet al dat een enorme verschuiving plaatsvindt. Dat het is begonnen met heel veel studenten, maar ondertussen eigenlijk
young
iedereen
professionals die
oudste klant is 83. Dus het is,
ja.
dus
je het is kan niet eens alleen jong.
Nee, zeker niet jong, maar iedereen die eigenlijk geen gedoe meer wil hebben met zijn fiets, die helpen wij.
Oké, en merk je nog een verschil tussen die verschillende klantengroepen over hoe ze met jullie fiets omgaan?
Nou, eigenlijk valt het heel erg mee. Ja. Want je zou zeggen,
ik heb twee dochters die studeren. Die zijn allebei klanten bij jullie. Dus voor mij zijn ze al aan een derde Swapfiets toe.
Ja, dat kan. Je hebt klanten.
Hebben.
En we hebben een aantal klanten zelfs op moeten bellen. Hey, na anderhalf jaar. Je mag, als er iets mis is met je fiets, mag je hem ook. Dan kan je gewoon eens bellen. Ja, dat weet ik. Hij doet het nog gewoon goed. En andere klanten hebben best wel veel pech. En die zien we wat vaker.
Ja, maar goed, met een kapot achterlichtje, dan komen jullie langs om even te maken.
Ja, eigenlijk nou in principe alles waarvan jij zegt mijn fiets doet het niet meer, dan komen wij langs om te repareren.
Of je kan hem omruilen. En moet je dan nog weer betalen voor die dienst? Wat is het schema?
Goed. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt van onze fiets voor een vast bedrag per maand. Op het moment dat hij kapot is of het niet meer goed doet, kan ze bellen, e-mail of appen en dan komen we naar jou toe om het te repareren.
Oké, en hoe zorg je dan dat je als je zo hard groeit, hè, dat je ook genoeg fietsen hebt?
Ja, dat is wel een uitdaging soms. We groeien heel hard, dus en een fiets
dan
heb
moet je
niet
alles neven kopen. He, toch met dat achterlichtje dan. Want er komt een moment dat je zegt van nou, rij eerst nog maar even door met het achterlichtje. Want we hebben nu even geen swapfiets beschikbaar.
En wij denken precies andersom. We hebben wachtrijen, maar dat is voor nieuwe klanten. Maar als je eenmaal bij swapfiets zit, dan krijg je gewoon service. Dus wij beschermen de huidige klanten om zodat zij altijd goed geserviced kunnen worden. En daardoor zeggen we af en toe tegen nieuwe klanten nee.
Ja. Maar goed, dat betekent ook dat je in één keer in Denemarken bijvoorbeeld in één keer binnenkomt met misschien wel een paar duizend fietsen.
Ja, dat klopt.
Ja, dus er gaat een enorme container naartoe met al die...
Vrachtwagens met fietsen inderdaad. En die worden daar gebracht. En elke week komen er een paar binnen. En die geven aan nieuwe klanten. Maar op het moment dat we dus niet genoeg voorraad meer hebben om de huidige klanten te bedienen, dan zeggen we tegen de nieuwe klant van, nou, je moet even wachten.
Ja, oké. Okay. En zijn er nog geen concurrenten opgestaan die ongeveer hetzelfde doen?
Ja, op kleine schaal wel. Er zijn een aantal lokale fietsenmakers die dat doen. Die zijn er. En ja, we doen natuurlijk ons best om beter te zijn dan hun. En dat merk je ook wel. We hebben vaak...
Waarin ben je dan beter?
Nou, wij reageren sneller, hebben betere fietsen en wij brengen aan huis. En wat laatste, dat doen de meeste lokale concurrenten niet.
Oké, okay, maar dat zullen ze ook niet doen omdat het waarschijnlijk heel, heel veel geld kost om dat niveau van service vast te houden.
Ja, maar het is ook een wisselwerking. Want je hebt gewoon een aantal fietsen nodig per stad om die dekking te kunnen maken. En als je daar niet over die drempel in bent, wordt het al heel lastig om dat service levels te kunnen brengen.
Oké, dus je hebt ook die schaal nodig om het goed te kunnen doen. Ja. En dan die blauwe voorband, hè?
Ja.
Dat is wel een meesterzet geweest, denk ik, of niet?
Hij is redelijk iconisch geworden, ja.
Ja? Ja. Heb jij het bedacht?
Nee, ik niet, helaas.
Oh, nee, hoe is dat ontstaan?
We wouden... Oorspronkelijk, als je een fiets koopt, dan herken je vaak waar die fiets is gekocht door een klein stickertje op het achterspalbord van de lokale fietsenmaker. Dan daar heb je hem gehaald. Nou, dat vonden wij niet eer aandoen aan het gedachtegoed waarmee je fietst. Want jij bent je fiets zonder gedoe. Je kan altijd op deze fiets rekenen en dan is een stickertje doet er geen recht aan. Dus we hadden eerst bedacht, laten we twee gekleurde banden doen. Mm. We kwamen uit Delft, dus dan is het Delftsblauw. Mm. Die kleur was leuk. Ja. Maar toen hadden we nog heel veel tweedehands fietsen. En wat we toen deden is dat van... Je bent dan op een gegeven moment bezig. Je haalt de voorband eraf, je haalt de achterband eraf. En dan ben je echt een uur mee bezig om die banden te verwisselen. Ja, en daarnaast gooi je nog ook eens die banden weg. Want dan moet je twee goede zwarte banden weggooien. Ja. En toen dachten we, weet je wat, we halen alleen de zwarte voorband eraf. Die gebruiken we voor achter. En we doen alleen voor een blauwe band.
Ja, en het doet vanzelf de marketing, denk ik, voor het concept. Dat zal in Denemarken niet anders zijn. Ja, één vraag nog. Maken jullie al een beetje winst, of niet?
Groei is duur. Dus, dus nee.
Nee?
Nee.
En wanneer gaat dat komen?
Nou, we kijken natuurlijk per stad. En de stad is een vestiging. En er zijn een aantal steden die al wel positieve cashflow hebben. Echter, als je alles bij elkaar optelt, dan niet. Dus, dus we moeten nog even doorgroeien.
Ja. Of je moet het model aanpassen en zeggen van nou, we gaan gewoon iets minder.
Goeien.
Iets minder duur. Nee, wel goeien, maar iets minder duur in de service.
Nou nee, ik ben wel van mening. Het verschil voor swapfiets is juist die service. En ik denk dat we die service die moeten we zo houden, dan wel beter maken. Waar we meer in zullen gaan kijken. Als je stopt met groeien, dan gaan we eerder winst maken. Dus dat is het verschil.
Oké, okay, nou, wie weet, dan kan je er weer over komen vertellen. Dankjewel voor je komst. Steven Uitenthuis, medeoprichter van Swapfiets.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De relatie tussen Amerika en China, de Lira-crisis en nog veel meer bespreek ik allemaal met Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheerder. Goedemorgen, Stan. Stan?
Goedemorgen, Paul.
Ja, er zit wat vertraging.
Goedemorgen, hier. Paul.
Ja. Ja. De hoop op een akkoord over de handelsrelatie tussen Amerika en China, dat groeit langzaam bij beleggers. Dat lijkt me voor de beurzen goed nieuws.
Ja, dat klopt inderdaad. Het vertrouwen komt wel enigszins terug. Wat je ziet is dat afgelopen vrijdag hadden we nog een negatieve dag. Maar Amerika draaide al positief. En dat heeft er inderdaad mee te maken dat er steeds meer berichten komen dat er op de achtergrond toch gewerkt wordt aan een overeenkomst om echt een full-scale trade war, een handelsoorlog, te voorkomen. En in november zullen Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping ook elkaar ontmoeten. Ja, en in aanloop naar die topontmoeting is het eigenlijk de bedoeling dat de onderhandelaars er met z'n allen uit gaan komen om ervoor te zorgen. Dus dat zo'n handelsoorlog tussen China en Amerika wordt voorkomen. Maar dat gaat wel met het mes op de keel. We kennen Donald Trump natuurlijk en zijn tweetgedrag. Die is er niet vies van om af en toe even iemand een flinke veeg uit de pan te geven. Maar laten we hopen dat de onderhandelaars toch op de achtergrond wat meer zakelijk ingesteld zullen zijn. Maar de beurzen stemt dat in die zin wel gerust. Dat er toch mogelijk een uitweg is voor het conflict dat anders zou dreigen te escaleren. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat Trump heeft aangegeven dat hij misschien eind deze maand de handelstarieven, de restricties richting China van 10-25% gaat ophogen. Ja, ja. Dus de komende weken worden nog wel spannend wat dat betreft, wat er allemaal precies gaat gebeuren.
Ja, want hoe concreet zijn die aanwijzingen dan dat er diplomatiek van alles gebeurt achter de schermen? Stan Westerterp is even van de lijn. Stan, hoor je me alweer of niet? Stan Westerterp, ben je alweer in de lucht? Helaas niet. We hadden het over de hoop op een akkoord over de handelsrelatie tussen Amerika en China. Beleggers lijken daar langzaam wel wat in te gaan zien. Ondanks de wilde tweets die Donald Trump de wereld in blijft sturen. Goed nieuws voor de beurzen. Ander risico is toch wel de Turkse lira. Dat gooit wel wat roet in het eten. Dat is dan weer een negatief punt voor de beleggers.
Ja, Paul, sorry, ja, daar ben ik weer. Dat klopt. Wat je ziet is dat de lira het vandaag toch weer wat moeilijk heeft. Als je het afzet tegen de euro, dan gaat hij weer 1% of 1,5% onderuit. Dus staat nu ongeveer op 7 lira tegen een euro. En dat was vele malen lager, zelfs nog een paar weken geleden. En daar zie je natuurlijk ook dat de relatie tussen Amerika en Turkije op dit moment echt op zeer gespannen voet leeft. Dit weekend heeft Trump wederom bevestigd dat ze niet zullen betalen om een onschuldige man vrij te krijgen. Terwijl tegelijkertijd een rechter in Turkije vrijdag heeft gezegd dat meneer Brunson niet vrij gaat komen. Dus dat verhoogt het conflict daar steeds verder. En eigenlijk zie je dat daar twee mensen bezig zijn om de relatie steeds verder te verstoren. Erdogan die wil van geen wijken weten en Trump eigenlijk ook niet. Dus het is heel erg moeilijk om te zien hoe dit gaat aflopen. Maar als de twee heren hun poot stijf houden op dit gebied, dan voorzie ik meer problemen in de relatie tussen Turkije en Amerika. Dan is de oplossing lijkt nog heel ver weg. En ik vrees dan toch dat Turkije op lange termijn, in ieder geval in economisch opzicht, het onderspit zal delven.
Ja. Hey, en Stan, heel kort nog. Elon Musk, die raast op een burn-out af, lijkt het, hè?
Ja. Ja, die gaf aan dat hij niet zal stoppen met tweeten.
Niet midden in de nacht om 3:00.
Nee, precies. Hij zegt, ik heb het zwaarste jaar in mijn leven, in ieder geval op zakelijk opzicht, achter de rug. En het hoogtepunt moet zelfs nog gaan komen. Die man die lijkt inderdaad wel tegen een burn-out aan te zitten met alles wat hij tegenwoordig de wereld in slingert. Dan heeft hij ook nog eens een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond achter zich aan. En natuurlijk de productiedoelstellingen bij de auto's. Er wordt gezegd dat ze verlies maken op iedere Model 3 die ze op dit moment verkopen. Dus die heeft nog behoorlijk wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat zijn bedrijf in rustige vaarwater gaat komen. Maar van de andere kant is er natuurlijk ook een figuur waar dit 100% bij hoort. Ja. En zeker in een nieuwe ster aan het firmament, dan is het wel fijn om ook een beetje een uitgesproken CEO te hebben.
Ja, maar beleggers schrokken er nogal van.
Ja, beleggers schrokken ervan. Het aandeel ging bijna 10% omlaag. Maar ja, van de andere kant, het is ook wel weer aardig opgelopen dit jaar. Dus het is in ieder geval nooit never a dull moment met Elon Musk.
Gelukkig niet. Ook niet met Stan Westerterp. Want ik stop hier. Dankjewel, Stan van JNVB Vermogensbeheer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Paul Lasseur.
Na een gesprek met topbestuurders overweegt Donald Trump bedrijven niet langer te verplichten om kwartaalcijfers te publiceren. Hij heeft de Amerikaanse toezichthouder gevraagd te onderzoeken wat daarvan de gevolgen zouden zijn. En wij bespreken het alvast in het economenpanel. Deze week met Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Hans Stegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de European Fiscal Board. Hartelijk welkom, heren. Ja, Jamie Dimon van JP Morgan en Warren Buffett die kwamen al eerder met een pleidooi voor het afschaffen van de verplichte kwartaalrapportage. Heeft Trump met hen gesproken of is het een idee wat veel breder leeft in de Amerikaanse financiële wereld?
Nou, dat leeft al wel breder. Hè. De Larry Fink van BlackRock heeft dat al eens eerder geroepen. En volgens mij zijn er wel rapporten over verschenen de afgelopen periode. En in Europa hoeft het ook niet. Hè. In Europa hoeven bedrijven ook niet elke 3 maanden te rapporteren.
Nee, en er zijn er ook wel een paar die daar ook gebruik van maken
van die mogelijkheid. Dat klopt, ja. Het is wel grappig overigens dat terwijl dus die plicht in Europa vervallen is, dat toch heel veel bedrijven wel op kwartaalbasis blijven rapporteren.
En waarom zouden ze dat doen dan? Het lijkt mij een enorme strain op een bedrijf om echt elke 3 maanden weer...
Dat is het ook. Ik ken dat natuurlijk bij ons van binnen. Het is een enorm gedoe. Ja. Kennelijk wordt er... Het zij gedacht dat dat de markt het wil. Maar het zou ook kunnen zijn dat je eigen organisatie scherp wilt houden. Dus ik weet precies wat erachter zit. Nee, maar...
Ik vind in een discussie over die kwartaalcijfers, moet het nou wel of moet het nou niet? Het hangt er, en dat is hetzelfde als waarom doe je het zelf of waarom doe je het zelf niet? Ja, hoe ga je ermee om? Hè? Ik denk dat het prima is om naar de buitenwereld, naar je aandeelhouders, transparant te zijn over hoe het ervoor staat met je bedrijf. Dus dat is, en als je dat aan de hand van kwartaalcijfers wil, doet helemaal best. Wat je niet wil, en daarom komt die discussie telkens ook op tafel, is dat het leidt alleen maar tot korte termijn denken, tot micromanagement en het verklaren van detailverschillen tussen de vorige kwartaalcijfers.
Ja.
En dat is ook meteen mijn opmerking over Trump. Ik heb niet het idee, hè, wat ik zou willen, is dat je dus minder focus hebt op kwartaalcijfers en meer op de lange termijn. Of ze nou gerapporteerd worden, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
Dat is een pleidooi voor long-termism.
Ja, voor long-termism en dat je al je stakeholders bedient en niet alleen maar je shareholders. Mm-hmm. Maar ik heb niet het idee dat Trump daar met dezelfde intenties in zit.
Nee, het argument dat Trump gebruikt is dat bedrijven flexibeler worden, wendbaarder, dat het kosten bespaart. Hè. Dus is het geschikt als kostenbesparingsoperatie?
Ja, ik denk dat dat ligt ook aan de grootte van het bedrijf. En ik denk wat ook relevant is de sector waarin een bedrijf werkzaam is. Als het gaat om financiële bedrijven, dan denk ik, en ik ben zelf ook betrokken bij een financieel bedrijf, daar hebben we ook 3 maandelijkse rapportages. Ik denk dat dat in zekere zin misschien natuurlijker is, omdat de cijfers misschien ook iets sneller beschikbaar komen. Maar het is in het algemeen is het denk ik wel kostbaar voor de organisatie, zeker voor kleine organisaties. Ik vraag me, een ander belangrijk iets is, waar zojuist ook al op werd gewezen, is... Er zit ook heel veel ruis in 3 maands cijfers. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is om dat onder de loep te nemen. Want ik weet niet of puur het afschaffen van 3 maands rapportages en het gaan naar puur halfjaarlijks, jaarlijks, of dat zoveel extra focus op de lange termijn legt.
Ja, maar goed, wat je natuurlijk doet is, als je elke 3 maanden moet rapporteren, dan zorg je aan de rand van die 3 maandsperiode dat je sommige nadelige plaatjes net over de rand duwt naar voren en andere dingen juist weer binnen de 3 maanden gaat trekken.
Maar weet je, dat kan natuurlijk ook alleen maar beperkt, want als je vervelende dingen naar het volgende kwartaal verschuift, ja, dan heb je het volgende kwartaal.
Ja. Dus, ja, je komt altijd een keer aan de beurt.
Ja, dus, als er slecht nieuws is, dan komt dat een keer.
Maar goed, de dwang, de plicht om kwartaalcijfers te rapporteren, lijkt mij onwillekeurig tot de focus op de korte termijn.
Maar als we dan verschuiven naar 6 maanden,
Wordt het dan beter?
Dat geeft Roel ook eigenlijk aan. Hè? Wordt het dan veel beter? Als je dan zou zeggen, nou ook nog niet, laten we dan naar 1 keer per jaar. Ja, maar dan... En dat is toch wel een hele lange periode. En het gevaar daarvan is dat er ontwikkelingen zijn die ongunstig zijn. En dat bestuurders dat feitelijk achterhouden, verdoezelen. Ja. En ook geen actie ondernemen die misschien wel noodzakelijk is. Ja. Dus het is wel een beetje een balans zoeken.
Maar is het niet zo dat ze vandaag de dag met alle moderne technologie, dat je in feite niet eens hoeft te wachten op 3 maanden. Maar dat je met een druk op de knop al transparantie en inzicht kunt verschaffen in de status van je onderneming?
Nee.
Ik ben daar niet zo in thuis.
Kijk, het bestuur van een bedrijf heeft natuurlijk... wat die natuurlijk graag willen is dat ze real-time... in of meer weten hoe het gaat.
Zelf, ja.
En dat kan natuurlijk niet voor het geheel...
Maar die feedback krijgen ze natuurlijk voortdurend.
Die feedback krijgen ze eigenlijk voortdurend, ja. Ja, maar het is geen idee om dat ook openbaar te maken. Of dat
nee, maar kijk wat het probleem is. Je kunt misschien wel cijfers op heel hoge frequentie produceren. En dat geldt voor beleggingsfondsen en zo geldt dat natuurlijk wel. Maar er zitten ook verslagen aan vast. En die verslagen die moeten ook geschreven worden. En dat is best wel een... dat vergt wel wat van de organisatie. Dus, en naar verslagen moet gekeken worden. Daar zit ook een doorlooptijd in. Dus ik denk dat toch real-time cijfers opleveren en beleggers informeren. Ik denk dat dat eigenlijk nog een illusie is.
Dat is een illusie, ja. Maar goed, maar je kunt je tegelijk afvragen of die kwartaalcijferpublicatie dan nog wel zo zinnig is als je weet dat er gewoon al meer informatie beschikbaar is.
Ja, maar dat weet je natuurlijk altijd. Hè? Kijk, waar het een beetje om, waar het mij in ieder geval om gaat, is dat je hebt dan weer zo'n cijferseizoen gehad en dan... Als je gewoon in je Bloomberg kijkt of je kijkt in een ander systeem, dan zie je die monitoring. Dan gaat heel die markt helemaal los op dat cijferseizoen.
Ja.
Nou, dat vind ik dus nergens over gaan. Ja. En dat zou voor mij een reden te zijn om te zeggen van laten we even wat anders doen en laten we dat gewoon minder high profile. Daar gaat het mij vooral om. Dat je transparant wil zijn, dat lijkt me terecht. Dat je wil laten zien als ondernemer waar je staat aan iedereen, dus ook aan je aandeelhouders, lijkt me helemaal goed.
Ja. Maar als je daar een guidance aan toevoegt, zeg maar, hoe je denkt dat het de komende maanden zal gaan. Of waar je over een jaar bent.
Ja, weet je, daar gaat het natuurlijk om, die guidance. Hè, daar heeft Roel het ook eigenlijk over. Hè, of de duiding, als je zo wilt. Wat dat betreft dacht ik dat Larry Fink wel een aardig voorstel deed. Die zei van, laten we op kwartaalbasis blijven rapporteren. Maar slechts één keer per twee kwartalen heel uitgebreid financieel. En dan die andere keer, dan praten we over hoe het gaat met het realiseren van onze lange termijn doelstellingen.
Mm-hmm.
En dan kun je dus...
En ook meer de zachte doelen. Is dat dan ook de bedoeling?
Dat zal er ook bij horen. Maar een bestuur van een bedrijf heeft eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid natuurlijk voor de strategie en de implementatie van de strategie.
Ja.
En het is natuurlijk wel heel waardevol om misschien daar iets meer focus op te leggen.
Nou, het zal dus niet, denken we, al de intentie van Trump zijn geweest. Hè? Dat long-termism ook leidt tot een betere verstandhouding met verschillende stakeholders. Dat zal niet zijn belangrijkste...
Waarom speculeren we dat? Dat zijn hand in eerste instantie.
Ja, dat werd hier
ook een groot wantrouwen ten aanzien van meneer Trump.
ik beoordeel hem alleen op zijn daden. En dan kan je weinig lijn ontdekken in zijn tweet. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat over long-termism.
Ja. Dus, maar goed, een argument wat dan vaak wordt aangehaald is dat de financiële crisis die we hebben gezien, je zou kunnen zeggen dat de kortademigheid van de financiële markten wordt versterkt door die kwartaalreportage. Elke drie maanden is het weer raak. Ja. En dat heeft ook geleid tot misschien wel perverse prikkels en excessen die we hebben gezien. Bonussen die op basis van kwartaalresultaten worden vastgesteld.
Ja, dat weet ik niet hoor. Of bonus op basis van kwartaalrapportage worden vastgesteld. Dat heb ik nog nooit gezien.
Nou goed, maar als de horizon nooit verder dan drie maanden vooruit ligt.
Ja, wat je wel ziet, ook afgelopen kwartaal weer, een deel van de volatiliteit in de markt wordt wel ook gedreven door kwartaalcijfers. Hè, er wordt een bepaalde verwachting in de markt gelegd. Er komen cijfers en dan blijkt dat niet overeen te komen. En toch zie je dan vervolgens die koersen heel hard reageren. Soms gebeurt er helemaal niks. De afgelopen kwartaal waren teleurstellingen opeens heel erg belangrijk. En dat zorgt voor een eigen dynamiek in de markt die eigenlijk niks te maken heeft met de lange termijn waar het bedrijf over gaat. Nou, en daar gaat het mij wel om van waarom ben je dan een godsnaam met z'n allen dan aan doen?
Nou ja, goed. En waarom gaan veel Nederlandse bedrijven gewoon door met kwartaalcijferpublicaties terwijl ze het eigenlijk niet meer hoeven? Ja?
Ja,
is dat ook om intern te kunnen sturen?
Nee, maar kijk, ik denk dat het proces is nu ook voor veel bedrijven zo ingericht. Omdat ze dat altijd al deden. Dus ja, dan gaan ze er denk ik ook mee door. En beleggers die zullen dat ook misschien verwachten. Hè? Ja. Want stel een bedrijf zegt van we gaan niet meer drie maand cijfers publiceren. Ja, wat zal een belegger dan denken? En ik denk, wat eerder werd gezegd, meer focus op de lange termijn. Maar je zou zo'n verslag, zo'n drie maand verslag, zou je in feite heel beknopt kunnen houden. En kunnen zeggen van, oké, dit zijn de maatregelen die wij van plan zijn te nemen. Om ten aanzien van onze lange termijn strategie. En ook het volgende kwartaal weer verantwoording afleggen. En zeggen van, oké, dit is wat wij gedaan hebben. Want dat zie ik ook eigenlijk vaak te weinig terug in die hoge frequentie rapportage. crisis, dat je eigenlijk niet teruggrijpt op ja, wat was er nou beloofd in de afgelopen...
Ja, wat is er beloofd en wat is er gerealiseerd? Het zou meer zeker dat karakter moeten krijgen. Ja, goed, ook van de Nederlandse economie als geheel hadden we de kwartaalcijfers weer vorige week van het CBS. Is dat ook iets waar je misschien meer naar een korte termijn toe zou moeten?
Of juist meer naar een lange termijn. Of,
ik dacht nou, dat je dat ging zeggen. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, nee, goed, maar dat is ook een kwartaalrapportage.
Dat is een kwartaalrapportage. En daar gelden denk ik ook weer dezelfde disclaimers als voor bedrijfsresultaten. Je moet niet op een
kwartaal... Het is nog lastiger, denk ik ook. Dan
en daar zit nog meer ruis in. En je kan hooguit kijken naar de trend. De trend is goed.
Maar wacht even, als ik dat toch eventjes er wat tegenin mag zwemmen. Stel je voor, je bent een belegger, je hebt een aandeel in een bedrijf. En dat rapporteert één keer per half jaar. En morgen rapporteren ze dat het in het afgelopen half jaar slechter is gegaan. En dat dat eigenlijk al 5 maanden geleden begonnen is. Zou je dan toch niet het gevoel hebben, jemig, had dat nou maar eerder tegen mij gezegd. Want daar zit ik 5 maanden op dat aandeel, denken dat het goed gaat. En het gaat al 5 maanden niet zo goed.
Dat is toch gewoon transparantie. Transparantie is altijd goed. Het gaat er mij meer om dat je niet een hele hype maakt van het cijferseizoen.
Kijk,
dat je daarop gaat handelen.
En hoe zit dat voor de macrocijfers, voor de staat van het land?
Nou ja, kijk, voor macrocijfers is het natuurlijk zo dat hoe hoger de frequentie, hoe meer ruis erin zit. En macrocijfers worden ook altijd herzien. En die herzieningen die kunnen best aanzienlijk zijn. Ja. Dus kijk, graag willen we natuurlijk hoogfrequente cijfers. Maar ja, nogmaals, de ruis is er. En ook de Europese Commissie. Die op kwartaalniveau hebben ze besloten om slechts maar heel beperkt te gaan rapporteren. Ik denk dat het een illusie is dat we wat betreft macrocijfers heel betrouwbare cijfers op hogere frequentie kunnen hebben.
Nou, ik denk het wel, om je de waarheid te zeggen. We hebben heel veel vertrouwensindicatoren. En als je al op een hoop gooit en die komen maandelijks uit, die worden niet herzien. En die geven over het algemeen een heel betrouwbaar beeld van wat er in de economie gebeurt. Dus ja, ik zit eigenlijk elke dag naar cijfers over de economie daar zit ik naar te kijken. En iedere keer als een cijfer uit is, dan confronteer ik dat met het beeld dat wij hebben. Van nou, gaat het zoals we denken? En als het niet zo is, dan roept dat direct vragen op. Van nou, waar ligt dat dan aan?
Ja, en volgens nog gaat het heel erg goed, hè, met de Nederlandse economie.
Nou, om je waarheid te zeggen, gaat het eigenlijk al maanden helemaal niet zo goed. Omdat een
maar dat zien we dan niet terug in die CBS. Maar dat is
niet heel duidelijk of het nu goed gaat.
Niet in die CBS-cijfers, maar die een heleboel vertrouwensindicatoren in Europa, die verslechteren al maanden. Ja. Wel van een heel hoog niveau. En die zitten nog altijd op een heel behoorlijk niveau. De vraag is wel, die wij ons stellen ook, van hoe komt het nou dat die vertrouwensindicatoren allemaal teruglopen? En waar houdt dat proces op?
Ja. Want uiteindelijk welke groei dat dan oplevert per saldo, die is dan nog heel redelijk.
Nee, maar kijk, de link, natuurlijk, vertrouwenscijfers zijn op hogere frequentie beschikbaar. En ze worden ook niet herzien. Maar als je het hebt over BBP, inflatie, dat soort macro-economische cijfers, ja, die worden wel vaak sterk herzien. En er is natuurlijk een relatie tussen vertrouwensindicatoren en het BBP. Maar die relatie is natuurlijk niet perfect.
En daar praten we zo over verder, over de toekomst ook. Want waar het CBS terugkijkt, kijkt het Centraal Planbureau vooruit.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Waarin we midden in het economenpanel zitten met vandaag Hans Stegeman. Hij is Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. En lid van de European Fiscal Board. En Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Ja, de Nederlandse economie die bloeit dan volgens het Centraal Planbureau. We dachten er net even een beetje anders over. In ieder geval voor de eurozone is het allemaal, loopt het allemaal wat terug. Hè? De vertrouwensindicatoren, al blijven ze absoluut nog op een redelijk hoog niveau liggen. Wat denken jullie van de prognoses, van de voorspellingen van het Centraal Planbureau, Han?
Nou, dat ziet er eigenlijk uit zoals de onze ook. Dus het probleem is alleen een beetje...
Dan is het goed.
ik zal niet zeggen dat het dan goed is. Maar dan kan ik er dus weinig kritiek op hebben. Ja. Of ook weinig nuance in aanbrengen. Ik moet wel zeggen dat voorafgaand aan de crisis waren de prognoses ook allemaal heel erg goed. En zo'n toch wel opmerkelijke daling van vertrouwensindicatoren waar ik het net over had. Dat baart mij wel wat zorgen. Dus daar kijken we heel erg intensief naar. Ik zie ook in de cijfers van het Centraal Planbureau, uitstekend, heel mooi. Maar bijvoorbeeld hebben ze wel voor het lopende jaar de groei van de wereldhandel
herzien. Ze dachten eerst dat die wereldhandel met 4,3% zou groeien. Nu nog maar 3%. Dat is toch wel een vrij forse aanpassing. En dat zien we natuurlijk ook wereldwijd. Dat in de eerste helft van het jaar de groei van de wereldhandel heel fors is teruggevallen. En het kan haast niet anders dan dat als dat doorzet. Ik zeg niet dat het doorzet, maar als dat doorzet, dat ook op Nederland wel een invloed gaat hebben.
Ja, maar je zou misschien wel denken dat het op Nederland een veel groter effect zou hebben dan het. Dan ja, heeft juist omdat we zo'n open economie zijn.
Ja, maar je ziet het als je kijkt naar de onderdelen van de groei, om het zo maar te zeggen. Hè, dan zie je dat 2019 het eerste jaar is dat de netto bijdrage van de internationale handel negatief is. Dat de overheidsfinanciën een behoorlijk forse bijdrage geven. Mm. Wat weer heel erg duidt op toch een procyclisch beleid. Waarvan we altijd hebben gezegd dat het heel onverstandig is. Maar altijd weer blijven doen. Ja. En dat de consumptie en aan de investeringkant eigenlijk met name de woningen, dus de booming huizenmarkt, dat bijdraagt aan die 2,5% voor volgend jaar. En dat is een hele andere dynamiek dan in de afgelopen jaren. Is ook een klassiek groeipatroon, uitvoergeleid herstel.
Heel anders, ook slechter of beter? Of
logisch, het betekent ook in een cyclus dat je met de laatste deal bezig bent. Hè? Dus binnenlandse consumptie moet het gaan doen. En daar heb je iets cruciaals voor nodig. Aan de ene kant mensen die aan het werk komen, dat gaat hartstikke goed. Maar aan de andere kant is het ook wel prettig als die lonen dan een keer gaan stijgen. En dan, als je ook naar het plaatje van het CPB kijkt, dan gaat het allemaal nog niet zo hard. En dat is voor mij, als je dan verder zou kijken dan 2019, en je zou daar een raming van maken, ja, dan moet je of iets gaan doen over lonen, dat mensen eindelijk hun inkomen zien stijgen. En als dat niet gebeurt, ja, dan moet je maar weer naar het buitenland gaan kijken.
Maar rennen we af op een cliff eind 2019? Of wordt het een geleidelijk...
In mijn beleving rennen we altijd af op een cliff. omdat je een paar structurele onevenwichtigheden nog steeds hebt in de Nederlandse economie, die niet zijn opgelost.
Ja, maar goed, we zijn al 5 jaar boven gemiddeld.
Dat is precies het, eigenlijk toch wel het probleem. Dus ik denk eigenlijk de voorspellingen zijn vrij optimistisch. 2,8% voor dit jaar, 2,5% voor volgend jaar. Je ziet inderdaad iets van een afremming. Er zijn natuurlijk...
Of normalisatie kun je ook zeggen.
Nou nee, kijk, we zijn boven potentieel aan het groeien. Dus dat kun je niet eindeloos volhouden. En ik denk eigenlijk waar het grote probleem in zit, zijn zeg maar de capaciteitsconstraints, zoals we ze noemen. Hè? Dus de beschikbaarheid van nieuwe werknemers. Dat hebben we in vorige cycli hebben dat natuurlijk ook gezien, eind rond 2000. Nu zijn er ook grote personeelstekorten in de bouw, maar ook op andere vlakken. En ik denk dat uiteindelijk... Ja, dat zal toch de groei gaan afremmen. Ja. En dan hebben we het nog niet.
Maar op korte termijn kun je ook zeggen, is dat een enorm luxe probleem. Want er is zoveel werk dat we niet eens genoeg mensen hebben om het te vullen.
En dat hadden we voor het laatst in 2008, vlak voor de val van Lehman Brothers. Ja. En ook als je naar het sentiment kijkt in de MEF nu, of de concept MEF en hoe het CBB
de macro-economische verkenning. Ja.
En als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, dan zie ik opmerkelijke parallellen. Ja. Ook hoe wij praten over de economie, ook het begrotingsbeleid, opmerkelijke parallellen. Ik weet alleen niet wat er gebeurt. Het kan heel goed zijn dat er verder niks gebeurt. En dan zien we hoe het in 2008 verder had kunnen gaan.
Oh,
gaan
we dan zien. Een doempreek dit.
Nee, het is geen doempreek. Want als er verder niks... Kijk, dat
nou,
is
geen
het,
doempreek. Je zegt, in 2008 waren we ook allemaal zo enthousiast. Maar
dat is het lastige van het maken van voorspellingen. Die staatrisico's, zoals het omvallen van de banken, de implosie van het financieel stelsel, ga je nooit in je raming zetten. Nee. En als er dus niks verder rare dingen gebeurt, dan kunnen we dus zien hoe de economie zich kan ontwikkelen na een hoogconjunctuur.
Ja. Okay. Han de Jong, ik zag jou een beetje meewarig.
Nou, kijk Hans, die... Hans scoort natuurlijk een mooi punt. Hè, van, nou, het lijkt wel heel erg op 2008. Maar we weten niet of het dan ook zo slecht gaat vervolgens. Je moet wel een keuze maken.
Dat klopt toch? Dat weten we toch niet?
Ja, nou ja, goed, dan moet je dus gaan kijken van de kwetsbaarheden die we toen hadden en die ons onderuit haalden, hebben we die nu weer?
Nou, voor een deel wel.
Ik zou dus zeggen, niet of veel, in ieder geval veel minder. Dus de kans dat we zo'n ontwikkeling mee gaan maken, lijkt mij nagenoeg uitgesloten.
Ja, zijn we wijs geworden van de crisis?
Nou, we hebben een hoop dingen gedaan waardoor we veel weerbaarder zijn geworden.
Wat is het belangrijkste geweest?
In de financiële sector zijn buffers, hoewel dus heel veel mensen de hele tijd maar roepen dat het helemaal niks voorstelt, maar financiële buffers in de financiële sector zijn enorm versterkt.
Gewoon de Baselregels.
Ja. Wat je ook hebt gezien, heel veel mensen wijzen erop dat er heel veel schuld is, maar die schuld die is wel wat verschoven van zwakke schouders naar sterke schouders. En dat is natuurlijk wel een nuance waardoor het hele systeem veel minder kwetsbaar is, denk ik.
Die twee kloppen, maar tegelijkertijd tegelijkertijd wordt dit hele systeem wel gevoed door een extreem lage rente. Die het heel erg makkelijk maakt om je heel goedkoop te financieren. En zelfs DNB heeft daar vorige week nog weer voor gewaarschuwd. Stel dat die rente een keer gaat oplopen. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Ja. Maar dan komen er toch wel weer structurele zaken aan de orde. Waarvan wij nu zeggen van ja, dat gebeurt niet. Nou, ik sluit het niet uit.
Ja. Nou, kijk, en we hebben natuurlijk de enorme rol van de monetaire autoriteit gehad. Kijk, met de kwantitatieve verruiming.
Mijn ongerustheid is niet zozeer de zwakte van de banken of zo. Want ze zijn beter gecapitaliseerd. De exposures naar zeg maar de zwakke economieën die zijn minder. Maar mijn ongerustheid zit er meer. Ik ben niet heel erg ongerust. Maar toch geopolitieke risico's. Ook wat er in het buitenland gebeurt. Hè. De Duitse economie gaat ook niet meer zo heel goed. De cijfers zijn misschien niet zo heel duidelijk. Maar
misschien de Brexit, de handelsoorlog met
de Italiaanse rente weer.
Het arbeidsaanbod waar we straks tegenaan lopen. Ik zit meer te denken aan risico's in die richting. En dat onze groei uiteindelijk zal afremmen. De rente die blijft waarschijnlijk nog wel een tijdje laag tot ruwweg eind 2019. Maar ik zie meer in de andere risico's.
Ja. En Han de Jong, is dit nou wat we terugzien in die dalende consumentenvertrouwenscijfers? Of denken consumenten niet zover vooruit?
Dat denk ik niet. Nou, ik kijk liever naar vertrouwensindicatoren van producenten dan van consumenten. Simpelweg omdat dat gewoon aantoonbaar een betere fit heeft met met hoe die economie zich ontwikkelt. Ik denk dat die handelsoorlog zeker wel een rol speelt. Maar bijvoorbeeld een van de belangrijkste Europese vertrouwensindicatoren is de Duitse IFO-index. Ja, die daalt al vanaf november vorig jaar. Dat was lang van een heel hoog niveau. Maar dat is dus al begonnen voordat die handelsperikelen kwamen. Want pas in januari.
Dat was echt een anker en dat begint nu wat te krabben.
Nou ja, duidelijk. Dus, maar goed. Ik zeg van nou, ik kijk daarnaar en ik vraag mij af waarom dat allemaal gebeurt. Om de waarheid te zeggen, ik weet het niet precies. Dus het geeft mij een wat ongemakkelijk gevoel. En die geopolitieke risico's, die zijn er natuurlijk. Nou zijn er wel altijd risico's in de wereld.
Maar hoe sterk is de correlatie uiteindelijk tussen vertrouwen en de gerealiseerde economische groei?
Nou, vrij hoog.
Ja?
Ja.
Ja, vrij hoog, maar kun je dat
ook hier blijft gelden dat omslagpunten ook lastig te voorspellen zijn aan de hand van vertrouwenscijfers.
Ja. Maar val je dan niet automatisch terug op van nou, het duurt nu zo, we zijn al 5 jaar bezig. Het moet een keer fout gaan. Dat is dan heel simpel gezegd.
Het moet een keer afzwakken.
Maar op omslagpunt, wordt het een omslagpunt of wordt het gewoon een normalisatie?
Als wij gaan groei boven de trend, boven potentieel. Wat we dus nu al 5 jaar lang hebben in Nederland in ieder geval. Naar die trend, die het CPB schat op 1,7. Nou, laten we aannemen dat klopt. Dan is er eigenlijk niets aan de hand. Wat natuurlijk vervelend is als je zo'n 2008, 2009 ontwikkeling krijgt, waarbij opeens de hele boel
implodeert.
Ja, implodeert. Ja. Of het hoeft niet eens zo diep te zijn, want dat was een hele diepe recessie die we hadden in 2009. Maar als je dus inderdaad onder trend gaat groeien, dan wordt het vervelender. Want dan gaat de werkloosheid oplopen, dan verslechteren de overheidsfinanciën min of meer automatisch. Dus dat is wel een beetje de vraag. Nou, ik denk dat het. Ik denk dat je daar moet kijken en je moet afvragen waarom gebeurt dat. De conclusie die ik tot nu toe trek is dat ik zie weinig redenen waarom we tot een echte economische teruggang zouden komen.
Maar als ik in het algemeen vraag, even om de stemming te peilen, in één woord, heren, wat.
Nou ja, gematigd.
Hoe is de stemming?
Gematigd optimistisch. Ik ben enigszins neutraal. Ik denk dat er inderdaad wel een afzwakking gaat komen.
Ja. Oké, en Hans Degenman ook gematigd optimistisch?
Ja, voorzichtig. Voorzichtig is gelijk een advies dan aan het kabinet.
Prudent.
Prudent, ja. Dus hou er een beetje rekening mee dat het ook wel een keertje wat minder kan gaan dan deze cijfers. En dan richt daar vooral het begrotingsbeleid op in.
Wacht eventjes, Hans. Als je zegt dat het een keertje minder zal gaan, dan moeten ze dan toch juist anticyclisch zijn en
nee,
wat gas geven?
Dan moeten ze dus nu niet nog meer gas geven. Want ik had net gezegd dat ze pro-cyclisch waren.
Precies. Nu afremmen.
Okay. Ja. Nou goed, we hebben nog een maand gaan voor Prinsjesdag. En dan weten we het, in ieder geval qua Rijksbegroting, weten we dan waar we aan toe zijn. Dank jullie wel voor het economenpanel. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de UvA en lid van de European Fiscal Board. Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. En Hans Stegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Dank jullie wel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen. Paul
Lasseur.
Voor veel ondernemers is de zomer het moment dat ze wat gas kunnen terugnemen, maar lang niet iedereen kan rustig achteroverleunen. En daarom praten we deze zomer op maandag met een ondernemer die juist nu zijn hoogtijdagen beleeft. En dat is vandaag Floris van Hogenhuizen, co-founder van Barco. En dat is een online verhuurplatform voor boten. En dan zijn zulke hete zomers natuurlijk gouden tijden, stel ik me ze voor. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel Paul.
Ja, wat is er op je afgekomen de afgelopen zomer?
Het heeft ons in ieder geval geen windeieren gelegd. Nee. Dat kan je wel zeggen. Zo'n zomer is natuurlijk voor ons is fantastisch. Wat ons verder ook druk deze zomer heeft beziggehouden is een overname van onze binnenlandse concurrent. Dus ook op de operatie heeft dat ook wel zijn effect.
Ja, want hoeveel groter zijn jullie daardoor geworden? Waren ze net zo groot als jullie?
Ze waren wel wat kleiner dan wat wij waren. Maar mede door de overname zijn we nu year-to-date. Dus vanaf het begin van het jaar groeien we momenteel. Zijn we 2,5 keer gegroeid ten opzichte van vorig jaar.
Oké, en had je dat op tijd in orde om de drukte aan te kunnen van de zomer?
Het was even aanpoten en het heeft wel wat meer voet in de aarde dan je in eerste instantie denkt. Maar we zijn dat nu langzamerhand zijn we dat goed aan het implementeren.
Want en dat implementeren is dat het op elkaar afstemmen van boekingssoftware?
Ja, wat we hebben overgenomen is het aanbod van 1700 boten. Mm-hmm. Want we zijn niet meer alleen maar
commerciële verhuurders.
We zijn niet meer alleen maar het peer-to-peer platform. Want we werken nu met particulieren samen en zowel met commerciële verhuurders. En het is 1700 boten die we in ons aanbod hebben toegevoegd. En we hebben ook boekingssoftware overgenomen. Ja. Die we nu aan zo'n 60 gerenommeerde verhuurpartijen leveren.
Maar eigenlijk word je dan een heel ander bedrijf, lijkt me, als je gaat bemiddelen voor professionele commerciële verhuurders.
Nou, het gaat wel echt hand in hand. Want wat we merken is dat het...
Maar het is toch heel anders dan een privé-eigenaar van een sloep of zo, die zegt van nou, als ik hem niet gebruik, dan verdien ik er liever nog wat aan.
Nou ja, klopt. Maar dat aanbod leeft goed naast elkaar op het platform. En de verhuurder, voor een particuliere verhuurder, wordt niet voorgetrokken ten opzichte van een commerciële verhuurder. En andersom ook niet. Want het gaat allemaal om reactiesnelheid en om de content, de kwaliteit van de fotografie. En hoe een eigenaar de boeking, of die wel of niet laat verlopen, ja, of afwijst. Dus dat is heel belangrijk daarin. En wat wij
en de kwaliteit
merken
van de fotografie, doen jullie daar ook nog wat aan? Zorgen jullie voor een soort eenheid in de uitstraling van de boot die op jullie...
Wat wij doen, dus met name in deze zomermaanden, is extra druk op kantoor, omdat we extra customer support ook bij het team hebben. En één onderdeel daarvan, wat heel erg belangrijk is het onboardingproces van nieuwe eigenaren. We hebben zo'n 100, 150 nieuwe privé-eigenaren ook elke maand die op ons platform zich aanmelden. En wat daarin heel belangrijk is dat we ze ook sturen met betrekking tot de content, de fotografie en ook de prijszetting.
Een format voor ze waar ze
exact.
Oké, en hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe groot is jullie vloot nu in totaal? Hoeveel boten hebben jullie?
We hebben nu zo'n 2700 boten in Nederland.
Maar dat zijn natuurlijk niet jullie boten, maar dat,
nee,
dat
precies, zijn al die... Precies, exact. Het staat op platform en zo'n 2000 nu in het buitenland. In Zuid-Europa.
Dus bijna 5000 boten die via jullie platform kunnen worden verhuurd. En hoeveel van die 5000 boten kunnen dan op een dag geboekt worden?
Nou, in de...
Een beetje mooie dag?
In een beetje mooie dag, 70 boekingen drijven dan. En we zijn nu, ik denk dat we dit jaar richting zo'n 6000 boekingen in totaal gaan.
Voor het hele jaar?
Ja, het hele jaar.
En is dat een beetje, is dat genoeg?
In hoeverre, wat bedoel je met genoeg?
Nou ja, voor jullie om van te kunnen leven. Nou, we hebben 70 boekingen op zoveel duizend boten. Dat lijkt me ook niet heel erg veel dan.
Nee, op een dag. Nee. Maar die buitenlandse boten, dat zijn er heel veel. Maar dat zijn veel commerciële aanbieders. Maar het aantal boekingen wat wij in het buitenland draaien, dat staat wel in een schril contrast met het binnenlandse aantal boekingen. Dat is waar we echt de massa van...
Maar goed, jullie zijn begonnen, daar hadden we het net al even over, als een peer-to-peer platform.
Ja.
Dat is nu eigenlijk helemaal veranderd. Want omdat er ook heel veel commerciële aanbieders tussen zitten. Ja. Is dat half-half?
Ja, dat is nu wel een beetje zo half-half. Ja. En wat wij heel erg merken is dat het voor de huurder helemaal niet uitmaakt. Het gaat de huurder echt om de toegankelijkheid. Ja. En op zo'n laagdrempelig mogelijke manier een boot te kunnen boeken. En dan maakt het echt niet de huurder niet uit of het via...
Maar de prijs misschien wel.
De commerciële...
dat het ongeveer even duurt?
Nou ja, kijk, het wordt natuurlijk op bepaalde vaargebieden wordt het redelijk competitief. Want de commerciële verder verhuurders, die concurreren ook met de particulieren.
Ja.
En dat zien wij vervolgens in dat bijvoorbeeld de gemiddelde transactiewaarde in het binnenland, dat die daalt, omdat het competitiever wordt in bepaalde focusgebieden.
Ja. En hebben jullie daar ook contact over met de deelnemers aan jullie platform?
Zeker. Ja, we hebben veel contact met
over de prijszetting?
Ja, daar adviseren wij ook bij. Ja.
En die adviezen worden ook wel redelijk nageleefd.
Ja.
En die enorme drukte. Ik kan me ook voorstellen dat als het lekker weer is en het is je eigen boot, dat je dan zelf op pad gaat.
Klopt.
Dat is natuurlijk de kern van de grootste beperking.
Tuurlijk. Want zo vaak varen mensen niet. Nee. Want 95% van de tijd liggen boten gemiddeld stil. En als het dan mooi is, dan wil je natuurlijk zelf. En daarom is het ook heel erg belangrijk voor ons om ook na bijvoorbeeld een druk seizoen te evalueren met elkaar. Van waar is er nieuw en meer aanbod nodig? Want dat is toch altijd wel een ding waar wij ook wel mee spelen. Dat we goed moeten kijken per regio of we genoeg aanbod hebben voor de vraag.
Ja. Maar goed, ik kan me ook voorstellen, hè, zo'n drukke zomerse dag. Dat dan worden er 70 boten geboekt via jullie. Maar zit je daar zelf nog tussen?
Nou, steeds...
is dat geautomatiseerd?
Nee, het is geautomatiseerd, maar steeds minder. Maar je hebt natuurlijk wel sommige...
Wat we hebben je uitgenodigd, omdat het een gekhuis is geweest. Mooie vaarweer.
Het is bijvoorbeeld... vorig jaar hadden we 2 man op klantenservice. En die ontfermden zich over 20, 30 boekingen per dag. En nu is dat wat meer. Dus het gaat steeds beter, geautomatiseerde. Maar er zijn altijd natuurlijk huurders die bepaalde vragen nog hebben. Of wij proactief benaderen verhuurders als ze bijvoorbeeld net niet snel genoeg reageren. Dus dat blijf je houden. En dat is ook helemaal niet erg. Want zo blijf je in contact met de klant. Ja. Aan twee kanten.
En heb je altijd gehad om terugkijkend op de zomer al wat dingen te veranderen? Of even de balans op te maken waar jullie naartoe willen?
Nou, wat ik al eerder noemde is het aanbod houden we goed in de gaten. Hoe we dat per regio ook willen activeren. Ja, precies. Ja. Ja, exact. En wat een heel belangrijk ratio bij ons is het verschil tussen unieke aanvragen en daadwerkelijke boekingen. Dat houden we constant in de gaten. Dat kan bijvoorbeeld een slechte ratio zijn als er bijvoorbeeld boekingen verlopen of als mensen boekingen afwijzen. En dat heeft dan weer bijvoorbeeld
effect. Maar kunnen jullie alle aanvragen nu wel een boot toewijzen of niet?
Alle.
Ja?
Nou, nee, want er zitten soms, dan verloopt een boeking. Of soms wijst de verhuurder een boeking bijvoorbeeld af. Maar dat percentage, dat probeer je natuurlijk te minimaliseren. En dat doe je bijvoorbeeld door maatregelen te treffen naar de verhuurders toe. Wat hun stimuleert om hun agenda's goed bij te werken. Of om boekingen niet te laten verlopen. Dat heeft bijvoorbeeld dan weer effect in het zoekalgoritme op onze website.
Ja, goed, misschien zou je bijvoorbeeld als je meer boten in het bestand wil. Of op het platform.
Ja.
Dan zou je kunnen beginnen om booteigenaren. Over een schroom heen te helpen. Want ik kan me voorstellen, als je een mooie boot hebt, dat je denkt, laat ik geen huurder op.
Nee, maar dat is dat hebben we echt laagdrempeliger gemaakt door samen te werken met Centraal Beheer. Hebben we een uniek verzekeringsproduct ontwikkeld voor particuliere verhuurders. En voor zowel de huurder als verhuurder is het handig om het via ons te doen. Omdat het ook omdat wij veilig betalingsverkeer
garanderen. Maar ook als het verzekerd is het toch gedoe. De uitdrukking is don't be gentle, it's a rental.
Ja.
Nou ja, dat is dan wel weer jouw mooie sloep.
Ja, klopt. Maar een sloep kost ook veel geld.
Jawel, maar en verzekering, ik bedoel, een beetje lakschade. Of dat blijft dan weer liggen.
Het zal je verrassen hoe weinig schades er in zo'n jaar plaatsvindt ten opzichte van het geheel.
Hoeveel schade?
We hebben nu bijvoorbeeld dit jaar hebben we misschien 4 schades. En dat is.
Ik geloof niet dat je maar 4 schades hebt.
Echt waar? Ja, 4 schades.
Als je die prutsers op de grachten ziet.
Er zijn natuurlijk ook wat kleine schadetjes. Die worden afgehandeld via een borg. Maar echt schades hebben wij 4 schades tot nu toe gehad. En dat komt ook.
Die zijn gezonken.
Omdat, die zijn afgefikt. Nee, maar dat komt ook omdat mensen die iets van iemand anders huren, gaan daar gewoon voorzichtiger ook mee om.
Ja.
En commerciële verhuurders hebben natuurlijk hun eigen verzekering, et cetera. Ik heb het al puur over het peer-to-peer.
Maar dan kan ik me voorstellen dat jullie langzaam maar zeker steeds meer vooral voor die commerciële verhuurders gaan werken.
Nee, we blijven dat goed in evenwicht houden.
Okay.
Omdat we echt merken dat goed naast elkaar kan bestaan.
Nou ja, en jullie zoeken het wel een beetje op, het mooie weer. Want jullie zijn ook op Ibiza, Mallorca, Kroatië, Griekenland zijn jullie actief.
Ja.
Loopt het daar net zo hard als hier?
Nee, dat loopt wel goed. En we verliezen er geen geld op. Dus wat we vooral zien is dat terugkerende... dus dat is recurring revenue, zoals je dat noemt. Dus de terugkerende klanten bij ons... die boeken dan bijvoorbeeld een boot in Griekenland... die eerder in Friesland of in Loosdrecht bijvoorbeeld hebben gehuurd. Maar dat staat echt in een schril contrast met binnenlandse boekingen. Daar ligt de massa. En dan heb je het bijvoorbeeld op een jaarbasis... heb je het over 50, 60 buitenlandse boekingen. Maar die transactiewaardes liggen ook weer veel hoger. Mm. Want daar heb je het over gemiddelde transactiewaardes... van bijvoorbeeld 3.500 euro.
En huur is die boot 2 weken.
Exact, ja. Een week of 2 weken. En in Nederland is het vaak voor een paar uur of een dag.
Ja, oké, dus daar is wel een verklaring voor. Maar daar ligt misschien ook nog wel heel veel mogelijkheden.
Ja.
En jullie hebben ook onlangs extra kapitaal aangetrokken om te groeien.
Ja,
zou dat naar die buitenlandse expansie toe moeten? Dat geld?
Nou ja, op dit moment niet. We blijven ons echt focussen op binnenlandse consument. We geloven sterk in dat we eerst hier nog veel kunnen groeien. En dat het beter is om een grote vis te zijn in de kleine vijver dan andersom. Dus we hebben nog genoeg om hier in Nederland om te groeien. En dat zal volgend jaar ook zo zijn. Ja. Dus we blijven ons focussen op Nederlandse consument die binnen en buitenland kan huren.
Maar het seizoen duurt nog maar even, hè?
Het seizoen duurt maar even.
Wat doen jullie in de winter?
Nou, in oktober is een goed moment voor ons om natuurlijk te evalueren. En om te kijken wat er beter kan op het platform. Waar we nieuw aanbod nodig hebben, dus dat acquireren. We hebben nu ook een booking software systeem. Dus dat gaan we ook meer commerciële partijen voor acquireren. En dan beginnen wel al, vanaf eind oktober, begin november... de buitenlandse boekingen te lopen. Want mensen boeken dan al hun vakantie.
Ja, misschien dat ook nog wel wat aantrekt dan ten opzichte van het afgelopen jaar. Hartelijk dank voor je komst. Floris van Hogenhuizen, co-founder van Barco.nl. Hoe verandert kunstmatige intelligentie de handel voor retailbedrijven? Zometeen op BNR.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Vandaag bespreking met Kitty Koelemeijer, alles over kunstmatige intelligentie in de retail. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, hoogleraar marketing en retail aan de Nyenrode Business Universiteit. De waarde van AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie voor retailbedrijven. Kun je een begin maken van de waarde daarvan te schetsen voor ons?
Ja, bij artificial intelligence denk je natuurlijk aan allerlei science fiction films en hele grote dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat is op dit moment om software die taken kan overnemen die eigenlijk tot nu toe alleen met menselijke intelligentie zijn gedaan. En uiteindelijk problemen oplossen, zoeken, redeneren. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat we mensen beter gaan begrijpen en ook beter weten hoe ze tot een keuze komen, hoe ze tot hun voorkeuren komen. Ja, en dat leidt er dan weer toe dat we veel gerichter die mensen kunnen benaderen met één-op-één marketing bijvoorbeeld.
Dus het koopgedrag een beetje in kaart brengen. Ja. En dan vroeger was je gewoon een hele goede winkelier als je dacht van die komt vast nog wel eens terug voor een nieuwe of een betere. En dat die dan op tijd een berichtje stuurde. Maar dat zijn allemaal dingen die je door de computer kunt laten voorspellen.
Ja, je moet dan bedenken dat je enorme datasets krijgt als je al social media afroomt. Als je ziet wat voor informatie mensen daar achterlaten. Als je kijkt naar koophistorie, zoekgedrag op het internet. En dat is voor een eenvoudige persoon natuurlijk niet te doen. Hè. Daar heb je software voor nodig om dat helemaal goed in kaart te brengen. En als dat goed gebeurt, voelt zo'n klant zich ook vertrouwd bij de aanbevelingen die hij krijgt of de communicatie met een chatbot. Ja. En ja, het zorgt dat ervoor dat je natuurlijk veel minder mensen krijgt die weglopen, dat mensen meer kopen en dat ze ook minder retoursturen.
Het probleem wat ik zelf nog wel eens zie is dat als ik iets gekocht heb, krijg ik vervolgens allemaal aanbiedingen voor precies dat product nog een keer.
Ja.
Of een boeking van een hotel. Je vond Venetië leuk, dan wil je ook wel naar dit hotel waarschijnlijk. Ja. Maar nee, ik ben er dan net al geweest.
Dat klopt, en dat is zeer irritant. En dat is natuurlijk niet zoals het moet. En ik verwacht dat over een poosje verleden tijd is. Maar ja, dat is eigenlijk achter de feiten aanlopen. Dus dan pak je wel alle informatie en vervolgens doe je er niet mee wat je er mee zou moeten doen.
Oké, en welke vorm krijgen deze toepassingen allemaal?
Nou, dat kan bijvoorbeeld die hele voice-activated search zijn. Hè. Denk aan Alexa, denk aan de Google Assistant.
Oh, die speakers in je huis.
Ja, die speakers gaan met jou praten. En hoe meer je met die speakers praat, hoe meer ze van je weten. En hoe meer ze ook doen wat jij zou willen dat ze doen. Maar bijvoorbeeld eBay, die heeft natuurlijk ook op dit moment al een shopbot waar je ook mee moet praten en die je dan adviezen geeft, maar waar je ook plaatjes aan kan laten zien. Die scant die in en dan zoekt hij zoiets voor jou.
Oké, en doe je dat zelf ook al dan? Of niet?
Nou, ik heb het geprobeerd.
Of lees je er alleen maar over?
Ik probeer het zo af en toe. En het komt eigenlijk nu ook pas op. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dingen als visual search, productherkenning. En uiteindelijk voorspellen van gedrag. Dat is wat de toepassingen die je daarmee doet.
Dus, maar de kunst is natuurlijk om de klantvoorkeur alvast te onderkennen voordat hij het zelf weet.
Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk niet het makkelijkste.
Is dat haalbaar?
Ja, uiteindelijk. Het ligt natuurlijk een beetje aan de klant. Maar ik denk, mensen zijn ook weer niet zo uniek als ze denken. En ik denk dat wel zeker haalbaar is.
Ja. En daarbij draait alles natuurlijk om de data. En bedrijven moeten dus jouw gangen nagaan op wat je via Twitter, Facebook...
Ja,
allemaal doet.
Dat klopt. En voor retailers, zeker fysieke retailers, lijkt dat misschien een horde die ze moeten nemen. Maar het is nu zo dat bijvoorbeeld je heel veel samenwerkingen ziet. Bijvoorbeeld de North Face met IBM Watson. Die dan mensen helpen in de keuze van een bepaald product. En zo zie je wel veel meer samenwerkingen komen. Bijvoorbeeld Salesforce, heel groot bedrijf wat CRM doet. Wat heel erg met customer experience bezig is. Dat met alle grote retailers ter wereld wel zaken doet. Maar ook voor kleinere retailers komen er steeds meer tools beschikbaar. Ja. En ik denk dat met name die integratie offline-online... dat daar het nieuwe betalingsverkeer met allerlei nieuwe toepassingen... en loyalty systemen een enorm grote rol in gaat spelen.
Ja, en hoe bereikbaar is zo'n AI-systeem voor een gemiddelde winkelier?
Ja, je kunt dat heel specifiek bekijken. Heel veel AI-systemen gaan bijvoorbeeld over supply chain, over magazijnbeheer, over schapbeschikbaarheid en bestelgedrag. Dat koop je in. En andere zaken, daar moet je weer wat langer op wachten, of daar moet je wat meer naar zoeken. Hè? Die customer experience-achtige toepassingen. Maar ook daar zijn hele lijsten van tools beschikbaar.
En moeten we ons nou een grote zorg gaan maken over onze privacy? Of moeten we het juist omarmen en zeggen van, nou, ik heb niks te verbergen? En het is eigenlijk wel handig dat zo'n bot mij bij de hand neemt om een aankoopbeslissing te doen.
Nou, het is natuurlijk allebei waar. En we moeten ons al heel lang zorgen maken over de privacy. En als je het mij vraagt, zouden we gewoon een individuele bot moeten hebben die ons eigendom is. Die ook onze eigen data beheert en die ons
Die daartussen zit, ja.
Ja, dat zou kunnen. Maar privacy is zeker een belangrijk aandachtsgebied hier.
Nou, dat gaan we zien. Ja. De ontwikkeling van artificial intelligence voor winkels. Dankjewel. Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retailing aan Nijrode Business Universiteit. En Roelof Hemme is binnenkomen wandelen. Dag Roelof. Straks om 12 uur gaat Hemme weer van start. Wat heb je in de uitzending?
Hoi gasten, Erika Terpstra komt langs. Haar carrière past niet op één A4'tje. Nee. Ze gaat er nu wat aan toevoegen. Ze gaat een kinderboek schrijven over boeddhisme. Nou ja, daar komt ze over vertellen. En over wat Dalai Lama, die ze al een paar keer ontmoet heeft, geloof ik. Wat die voor impact op haar leven heeft. Interessant. Samira Bouchidbi komt langs. Je kent haar misschien als PvdA-Kamerlid. Maar zij verdiept zich nu veel meer in de discussie die in schoolklassen plaatsvindt. Die leerkrachten steeds vaker uit de weg willen gaan. Over homoseksualiteit, over het jodendom, over de islam, over allemaal moeilijke dingen die in klassen soms heel explosief kunnen zijn. Zij heeft een methode ontwikkeld om voor leerkrachten om toch daar de discussie over aan te gaan. Heel interessant onderwerp. En Sirkan van der Meer komt langs van Klingendaal om te praten over de mogelijke Duitse ambitie om een kernwapenmacht te worden.
Gevarieerd pakket.
Zeker.
Ja, dat allemaal straks in BNR Hem om 12 uur.
BNR. Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom en onze trouwe commentator elke dag op dit tijdstip. Kees, eerder in de uitzending besprak ik in het economenpanel de plannen van president Trump om de verplichte kwartaalcijferpublicatie door bedrijven af te schaffen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Totale bullshit, Paul.
Ah.
Hé, jongen. Het is raar, Paul. Iets werkt al heel erg lang naar alle tevredenheid. De afgelopen jaar is het langzaam maar zeker ontspoord. Commercie meets hebzucht. En dan gaan we nu zeggen, stoppen we mee. Dat is paard achter de wagen spannen. Je moet gaan kijken, waarom is dat ontspoord? En kijken of daar wat aan te doen is. Want het is natuurlijk heel raar dat eigenaren van bedrijven niet gewoon op de hoogte gehouden kunnen worden over hoe het gaat met het bedrijf. Het is de ontsporingen die onder controle moeten worden gebracht. En niet zeggen, dat doen we helemaal niks aan, we stoppen er gewoon mee.
Ja, maar goed, het is wel een enorme belasting voor bedrijven om elke 3 maanden weer met een rapportage te moeten komen.
Nou toch op met die flauwekul, man. Belasting voor bedrijven. Dat doen ze al tientallen, zo honderden jaren. Zolang de honderden jaren doen ze dat al. Maar wat je natuurlijk moet doen, Paul. Kijk, wat ik net al zei, commercie meets hebzucht. Dus de FED, of de AFM en de SEC moeten gewoon tegen bedrijven gaan zeggen, als we over resultaten praten, in welke vorm dan ook, gaan we eerst de resultaten geven waar de accounts mee akkoord gaan. En daarna mogen jullie gaan zeggen wat de accounts allemaal fout gezien hebben. Dat is 1. En B, jullie gaan niet meer met analisten in overleg over hoe die analisten tegen die bedrijven aankijken. Want Paul, het is natuurlijk geen toeval hè, dat het 90-95% van de resultaten zijn beter dan verwacht. Dat kan gewoon niet, jongen. Dat is gewoon het influisteren van de cijfers door de afdeling Investor Relations. Als we daar gewoon mee gaan stoppen, niet communiceren met analisten. En we gaan eerst accountantscijfers geven en daarna gaan we uitleggen waarom verlies eigenlijk winst is. Dan denk ik dat de rust weer terugkeert en dat we gewoon normaal kunnen doen.
Ja, en analisten moeten meer hun huiswerk gaan maken natuurlijk.
Die moeten gewoon zelf gaan uitzoeken wat er is en niet met een bedrijf gaan bellen. Als ik nou dit vind, wat zeg je dan? Nee, die moeten gewoon zelf gaan uitzoeken wat er is. En dan worden ze daarna wel een keer beoordeeld of ze er een beetje verstand van hebben of niet. En dan weet je op een gegeven moment, Lasseur van BNR, die begrijpt er geen moer van. Ja. En de Kort van BNR die is een stuk beter. Nou ja, dat is dan een soort natuurlijk selectieproces wat moet gaan plaatsvinden. Ah, okay. Maar niet, de bedrijf moet zich gewoon ver van houden. En dan kan ik de cijfers geven. Dan denk ik dat de rust snel weer komt. En per kwartaal rapporteren is geen enkel probleem, Paul. Echt niet.
Nou ja, nog één ding. En dat is dan een argument wat een paar jaar geleden wel werd gebezigd. Omdat het lijkt wel tot een zekere kortademigheid van die financiële wereld. En dat zorgt er ook voor dat de focus nooit verder de weg ligt dan 3 maanden.
Nee, dat is nooit zo geweest. Dat is er zo langzaamaan ingegroeid. Omdat we akkoord zijn gegaan met allerlei nep winstbegrippen. En op een gegeven moment met dat beter dan verwachte circuit. Paul, Jij gaat ook wat langer mee. 20, 30 jaar geleden was dat geen enkel probleem. Dat is het geworden. Hè? Want wat is beleggen? Dat is het vergelijken van prestaties met verwachtingen en waarderingen. Nou, alleen daar zijn nou een heleboel dingen omheen gekomen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen winstbegrip. En daar wordt een beetje mee geklungeld. Wat ik dan zei, dat wordt ingespeeld op de hebzucht van het publiek. Ja, dan krijg je al die rare ontsporingen. Maar er is nu helemaal niks aan de hand. Als je gewoon de cijfers krijgt met het verhaal erbij.
Gewoon terug naar de kern.
Yep. Beleg 1.0, Paul. We zijn nu aangekomen in beleg 6.0, maar dat is geen verbetering.
Oké, we moeten door, Kees. Handelsconflict, de Verenigde Staten en China. Er wordt nu gepraat. Hè. Er is druk diplomatiek verkeer. Ja, maar het is toch niet helemaal duidelijk waar het naartoe gaat. Want
dat kan ik je wel vertellen. De Chinezen gaan concessies doen. En wel steeds meer, want de Chinezen hebben ongelijk en ze weten het. Dus ze zijn nou met de pet in de hand naar Trump toe gekomen van wat gaan we doen? Nou, Trump gaat gewoon zijn poot stijf houden. En een andere indicatie dat de Chinezen erg veel nattigheid voelen. Dat was de voorpagina van de Financial Times vandaag met het bericht dat de Chinese overheid heeft de banken opdracht gegeven iedere zwakke broeder te helpen. En dat is in aanleiding van ze vrezen gewoon meer problemen voor de Chinese economie. Dus jullie banken, financiële instellingen, klaarstaan om bedrijven die in problemen komen in dit conflict te helpen. Tot zover het Chinese verhaal van wij willen gewoon meer markteconomie introduceren in China.
Nee, dat klinkt niet echt als vrije markt. Nee,
dat klinkt inderdaad niet als vrije markt. Nee. Een statement.
Hey, heugelijk nieuws dan. Griekenland staat weer volledig op eigen benen. De bail-out fase is officieel afgerond.
Nou ja, dat betekent dus dat we zeggen dat die programma's, die bail-outs, die zijn altijd voor een beperkte tijd afgesproken. Nou, de derde grote bail-out loopt vandaag geloof ik af. En het is een zit. We stoppen er voorlopig mee. Maar Griekenland heeft nog steeds die enorme schuld. 320 miljard. Ze hebben nog steeds al die afspraken waar ze zich aan moeten houden. Dus ze staan weer een beetje op eigen benen. Ze kunnen proberen de zaak weer een beetje in het gareel te krijgen. Maar vergis je niet, hè. Griekenland, de Griekse economie, heeft echt een enorme beuk gekregen. Die zijn echt serieus veel armer dan 10, 15 jaar geleden. Maar ze hebben in ieder geval niet nog een keer steun nodig met een nieuw programma. Dus dat is dan wel winst natuurlijk.
Maar goed, wel een enorme schuld nog altijd.
Ja, 320 miljard hoor. Dat blijft. En afspraken gemaakt met IMF, met de ECB. Dus dat blijft ook allemaal staan.
Maar Kees, je zal maar in Griekenland wonen. Je bent jong en een ambitieus talent. Dan zou ik het wel weten.
Nou ja, dat is ook het hele verhaal, Paul. Dat is niet alleen in Griekenland. Dat is nu van 2008, 2009. Zijn met name uit de Zuid-Europese landen. Er zijn gewoon heel erg veel mensen, jongeren, die goed opgeleid waren en die zaten gewoon te kijken, jongens, in ons eigen landen, Griekenland, Italië, Spanje, ja, daar zijn niet veel kansen. Wij gaan emigreren naar andere Europese landen. Dus die brain drain, zoals dat dan heet, ja, dat is op korte termijn maakt allemaal niet zoveel uit. Maar iedereen kan natuurlijk wel begrijpen als gewoon de jonge, talentvolle mensen, een grote aantal, echt duizenden, tienduizenden, uit zo'n land verdwijnen. Ja, dat de toekomstige economische vooruitzichten van het land ook niet beter worden. En dan hebben we nog niet eens over het aantal geboortes. Want dat is ook al vrij matig. Dus die Zuid-Europese landen. Griekenland gaat wat beter. Maar die brain drain, laag geboortecijfers, dat hakt er echt in op lange termijn. Dat is geen prettig vooruitzicht.
Dat gaat er nog behoorlijk inhakken. Ja, dankjewel, Kees. Laatst hierbij voor vandaag.
Oké, Paul,
tot morgen. En,